Romeinen hoofdstuk 11, waar ik lees vanaf vers 30. Romeinen 11 vanaf vers 30. Want gelijkerwijs ook gij die de eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door deze ongehoorzaamheid, alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend, of wie is zijn raadsman geweest, of wie heeft hem eerst gegeven, en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Het zal duidelijk zijn dat we hier niet meer primair van doen hebben met een leerstellige uiteenzetting over de gang van zaken in en de aard van onze tegenwoordige bedeling. Maar integendeel, we zijn terecht bij een afsluitende beschouwing. Beschouwing over de positie van enerzijds de Joden en anderzijds gemakshalve de heidenen. Nog maar even. En daarna vinden wij vanaf vers 33 de zogeheten lofzang, dat staat erboven. En een uitspraak van eerbewijs en bewondering van de kant van de apostel Paulus in elk geval over die wijsheid Gods. De wijsheid God zoals die juist tot uitdrukking komt in deze laatste drie hoofdstukken. Het zal ook duidelijk zijn dat dat mede de reden is waarom de werkelijke betekenis van deze laatste drie hoofdstukken zo onbekend of althans omstreden is. Daarmee wordt immers de wijsheid Gods als het ware weggeredeneerd of teniet gedaan. Aan de andere kant, waar wij van verbazing zeggen, hoe bestaat het, zal toch niet waar zijn, wanneer we deze drie hoofdstukken lezen, dan hebben wij in deze laatste afsluitende verse alsnog een argument ter bevestiging van eventuele conclusies onzerzijds. Want het is inderdaad verbazingwekkend. Dat is nou precies waar het om gaat. Ja, voor de goede orde moet ik natuurlijk toch even teruggrijpen op wat vooraf ging, zo heet zoiets. Hè? In korte inhoud van het voorafgaande. En dan ontbreken mij eigenlijk de woorden, want dan weet ik gewoon niet echt waar ik beginnen moet. Hè? Maar ik doe mijn best. Hè? Vanaf hoofdstuk 8, dit heb ik allemaal al gezegd dus. Hè? Vanaf hoofdstuk 8, of zeker met ingang van hoofdstuk 8, komen wij voor één probleem te staan. Hoofdstuk 8 nog, waar de apostel het evangelie als zodanig uiteenzet, maar in het bijzonder dan uiteenzet hoe de gelovigen van deze bedeling, mag ik aannemen, hè? Hoe de gelovigen sinds de opstanding van Christus inderdaad niet beheerst worden door de wet, zoals onder het oude verbond. Ook niet door de zonde, zoals met de natuurlijke mens in het algemeen, maar dat de gelovigen geleid worden, was de bedoeling. Voor zover zij zich laten leiden althans, maar geleid zouden worden door de geest, dus Romeinen 8. En die geest zou hen leiden, niet zozeer door het leven heen, zoals abusievelijk gedacht wordt, maar die geest zou hen leiden naar een definitieve bestemming. Hoe ook de route zou zijn, de route is niet bepalend, daar gaat het niet om. Sommige mensen denken dat de geest onze route zou moeten bepalen. Dat is niet zo. De geest bepaalt de eindbestemming. En garandeert dat we daar ook terechtkomen. Leidt ons namelijk naar die eindbestemming, want dat mag ik rustig zo zeggen, de term heet tevoren verordineren. En dat betekent tevoren de bestemming bepalen, pro horizo. Tevoren de einder, het einde, het doel bepalen, de horizon. En het heet dan, de geest leidt ons naar onze aanstelling tot zonen, opdat we zouden deel hebben aan het eerstgeboorterecht van de Heer Jezus Christus, die immers de eerstgeborene zou zijn tussen vele mede-erfgenamen. medebroederen. Want, allemaal Romeinen 8, wij worden geacht erfgenamen Gods te zijn en daardoor mede-erfgenamen met Christus. En daardoor geroepen tot hetzelfde eerstgeboorterecht als waartoe Christus geroepen is. Met dit verschil dat hij natuurlijk de eerste is onder die vele broederen. Niettemin schaamt hij zich niet in dat verband ons zijn broeders te noemen. Dat is niet Romeinen 8, dat is Hebreeën 2. Maar daar staat uiteraard precies dezelfde waarheid. Waar het dan vervolgens om ging, is dat wij, als die toch een beetje van de Bijbel kennen, denk ik ten altijd, dat wij dan zouden moeten zeggen, hoe kunnen wij als gelovigen sinds de opstanding van Christus nou geroepen zijn tot zoonschap en tot eerstgeboorterecht, tot aanstelling, tot zonen, want zo heet dat. Want dat is toch wat van oudsher aan Israël beloofd is. En dat bevestigt de apostel dan ook aan het begin meteen van hoofdstuk 9. Want daar gaat hij op dat probleem in. Hoe dat nou kan met die, wat dan precies de positie van de gemeente in onze dagen, van de gelovigen in onze dagen, is. En hij zegt inderdaad, hunner zijn de verbonden, hunner is de aanstelling tot zonen, hunner is de dienst aan God en al dat soort zaken meer. Maar daarna zegt hij, maar er zit een probleem aan vast, want je kan dat wel Israël noemen, maar de vraag is eigenlijk, wat is Israël? Romeinen 9. Want het is niet alles Israël wat uit Israël is. Wat is eigenlijk Israël? En in hoogste instantie, Israël is de naam die gegeven wordt aan het volk Gods. En wie hoort daarbij? Degene die van Abraham afstammen? Nee. In elk geval niet. Toch? Niet allen in elk geval. Niet omdat ze Abrahams zaad zijn, zijn ze alle zonen. Staat er ook uitdrukkelijk enzovoort. Of omdat ze van Jacob afstammen, van Isaac, ook niet. Het is uiteindelijk gewoon een kwestie van geloof. En dat betekent ook inderdaad dat een ongelovige nooit deel zal uitmaken van het volk Gods, welk volk Gods dan ook. Zo is dat nou eenmaal. Ongelovigen gaan verloren. Hebben het recht op leven verloren, zullen dat ook kwijtraken of zijn dat al kwijtgeraakt, dan krijgen ze het nooit meer terug. Dat is het idee. Dus wat is Israël? En het antwoord is, aangezien Israël uitsluitend kan bestaan uit gelovigen, is het helemaal niet zo moeilijk te begrijpen dat de gelovigen van vandaag Israël zijn. Vanavond of vanmiddag heb ik niet tijd om uitgebreid nog op al die discussies in te gaan. Wij hebben dat gedaan en ik doe mijn best ook deze laatste verse van Romeinen 11 te bespreken. Dus ik vat ze nu samen en dat betekent dus wat ik nu zeg, heb ik allemaal alles gezegd hè, in de loop van de uiteenzetting, want we hebben erg veel besproken, moet ik u zeggen. Maar de gedachte is dat de vraag is altijd, en die wordt overal altijd gesteld, alle christelijke kring, wat is nou eigenlijk Israël? En de vraag is dus eventueel of de naam Israël op het Joodse volk van toepassing is, of dat de naam Israël eventueel op de gemeente van vandaag van toepassing is. Ik moet u zeggen dat die discussie over het algemeen op zeer naïeve wijze, dat is mijn mening, ja, op zeer naïeve wijze plaatsvindt. Want je kunt natuurlijk aan de ene kant beargumenteren het grote verschil tussen Israël en de gemeente. Dat is ook eigenlijk zo. Ze hebben ook een verschillende eindbestemming. Maar aan Israël en de gemeente, nou gewoon aardse maatstaf, het natuurlijke Israël en de gemeente, de gelovigen uit onze bedeling, daar is groot verschil tussen. Dat is waar. Maar op een iets hoger niveau valt het verschil weg en zal blijken dat er ook in elk geval grote mate van overeenkomst is tussen Israël en de gemeente. In de hele Bijbelse geschiedenis bedoel ik. En in onze dagen zelfs ook. Het is iets moeilijker, maar zo is het nou eenmaal. Want je kunt misschien het verschil aantonen, maar je zult dat moeten afwegen tegenover de overeenkomsten die er zijn. Tot mijn, ik zou bijna zeggen ergernis, maar ik erger me daar al lang niet meer aan. Nee. Maar tot mijn leedwezen, laat ik het zo zeggen, wordt de vraag, is de gemeente eventueel het geestelijk Israël? Dat is nogal Calvinistische terminologie, moet ik zeggen. Is de gemeente het geestelijk Israël? Gewoonlijk alleen maar gaat over die ene tekst in Galaten 6, waar gesproken wordt over het Israël Gods. En dan is de vraag, wat bedoelt de apostel daarmee? Het natuurlijke Israël of de gemeente? Het is allebei te verdedigen, overigens. Alleen ik geloof dat hij er de gemeente mee bedoelt, omdat en, het woordje en in die zin daar, maar ik zoek hem nou niet meer op, hè, dat die en in de zin gewoon de betekenis heeft van namelijk. Degene die namelijk onder de genade leven, degene die naar deze regel leven, die zullen vrede hebben. Die vrede zal zijn over degene die naar deze regel, dat is niet de wet, maar de genade, die naar deze regel leven en over het Israël Gods. En sommigen zeggen en, dat betekent, er komt nu wat anders, maar hen ontgaat dat en in veel gevallen gewoon betekent namelijk. En ik houd het op namelijk, want de gedachte is dat het echte Israël niet is Israël wat leeft onder de wet, maar juist het Israël wat leeft onder de genade en dus onder de, laten we het maar zeggen, heerschappij van de Messias. Zo zit dat. Dus, maar het vervelende is dat het alleen maar gaat altijd over die tekst en daar komt men dus nooit uit. Ik weet een heel andere, maar die vind je met de concordantie in je hand nooit. Ik weet een hele mooie uit 1 Korinthe 10, waar de apostel tot de Korintiërs zegt, als hij het heeft over het avondmaal en de betekenis daarvan, dan zegt hij, ziet Israël dat naar het vlees is. Daar staat niet geestelijk Israël, daar staat vleeselijk Israël. Kijk nou eens naar vleeselijk Israël. Dan is de eerste vraag, is het dus ook een geestelijk Israël? En het antwoord is noodzakelijkerwijze gewoon ja. En de conclusie is, dat zijn die Korintiërs. En zij die geestelijk Israël zijn, zouden moeten kijken naar het vleeselijk Israël en niet in hetzelfde kwade voorbeeld vallen. Want daar gaat het daarover in 1 Korinthe 10. Zo zit dat gewoon. Daarna zou er een boel moeten toegelicht worden, maar dat doen we nu niet meer. Het gaat maar om het beginsel. Wij zijn Israël. Wij zijn het enige volk Gods in onze dagen. In onze dagen. Er komt echter nog meer. Maar goed, dus één ding. We zijn Israël op grond van geloof. We maken deel uit van het volk Gods. Wij leven echter niet onder de wet, maar onder de genade. En het volk Gods onder oud-testamentische tijd is niet meer Gods volk. Lo-Ami is, of Ami, is namelijk Lo-Ami geworden. Dat is weer Romeinen 9. En Lo-Ami, heidenen, zijn volk Gods geworden. Ami. En dat staat niet alleen maar in Romeinen 9 natuurlijk, hè, maar op nogal wat andere plaatsen ook. Nee, Efeze, gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, enzovoorts. En Petrus haalt dezelfde profetieën van Hosea aan over Ami en Lo-Ami. Dus duidelijk genoeg, staat overal. Maar er zit nog iets bij en dat ligt veel moeilijker, want dit is nog het makkelijkste wat ik nu gezegd heb. Er zit nog iets bij, dat is veel moeilijker. Wij als gelovigen zijn, maken deel uit van Israël op grond van geloof. Voor ons individueel geldt dat. Neemt niet weg dat op de achtergrond van het verhaal, maar eigenlijk aan de basis van het verhaal, nog een heel andere gedachte speelt. Dat is namelijk dat de gemeente in onze dagen naar aardse maatstaven, ik zei niet naar hemelse, maar naar aardse maatstaven rechtstreeks voortkomt uit, niet de Joden, maar wel degelijk uit de 10 stammen van Israël. En dus hebben gelovigen deel aan de beloften die gedaan zijn aan Jozef en via Jozef aan Efraïm, aan de eerstgeborenen binnen Israël. En op die grond hebben wij als gelovigen, ongeacht waar wij vanaf stammen, want het heeft er echt niks meer mee te maken, ongeacht waar wij vanaf stammen, wij hebben deel aan de zegeningen die aan Israël beloofd zijn, maar niet zozeer aan de 2 stammen, maar wel zozeer met grote nadruk de zegeningen die aan de 10 stammen van Israël beloofd zijn. En dus zijn we toch Israël. Sommigen hebben dan moeite, maar in deze dagen van wereldkampioenschap voetbal moet ik een paar namen noemen van spelers van het Nederlands elftal, waarvan je toch niet zou denken dat het Nederlanders zijn als je ze zou tegenkomen in Afrika of zoiets. Toch of niet? Maar het zijn wel degelijk Nederlanders met recht en ze zwart op wit te bewijzen. Zwart op wit lijkt me niet de goede term, maar dat ligt dan bovenop. Maar zwart op wit te bewijzen, daar is niks mis mee. En wie u bent of wie ik ben, wij hebben door geloof deelgekregen aan het burgerschap van Israël en daarmee aan de zegeningen. Niet zozeer van de Joden, maar wel zozeer in de eerste plaats de zegeningen die oorspronkelijk al beloofd werden aan de 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal. Het bekende verhaal, in uw midden mag ik aannemen, het bekende verhaal van de beloften die God deed aan Abraham. Daar hebben wij deel aan gekregen. Dat staat op vele plaatsen, ook in deze Romeinenbrief, in hoofdstuk 4 eigenlijk al. Maar die zegeningen van Abraham werden vererfd aan Isaac, van Isaac naar Jacob, van Jacob naar Jozef. Alle 12? Nee, naar Jozef, de 13e eigenlijk, maar vooruit. Maar vandaar naar Jozef en via Jozef aan Efraïm en via Efraïm ging mee met de 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal. En niet naar Juda. En ik zeg altijd, misschien meer dan 20 jaar mijn korte route geweest. Ook toen ik er niet zoveel van begreep. Ik heb altijd gedacht, als het een betekenis heeft dat die, dat zegening van het eerstgeboorterecht via Jozef en Efraïm vererfd werd, dan kan het niet anders, dan moet het tot uitdrukking komen in de gemeente. Want na onze bedeling is er geen enkele gelegenheid meer waarop of waarin of waaronder deze zegeningen specifiek juist bij Jozef of bij Efraïm terecht zou kunnen komen, ook maar. En dus moet het, op een of andere wijze, moet die zegening van het eerstgeboorterecht met betrekking tot Jozef en Efraïm, die moet op een of andere wijze, noodzakelijkerwijs, dezelfde zijn als het eerstgeboorterecht wat nu aan de gemeente gegeven wordt. En er moet een aardse, vleeselijke, normale, wettige grond voor zijn. Niet een geestelijke, maar een letterlijke. En die is er ook inderdaad, alleen die is minder bekend. En wordt regelmatig, wordt gewoonlijk als dwaalleer beschouwd. Maar hij is volstrekt bijbels in elk geval. Dat is dat de route van het evangelie weliswaar eerst ging naar de Joden in Jeruzalem. Maar van daaruit ging het rechtstreeks bij ongeloof van het Joodse volk en van het Sanhedrin enzovoort. Ging het rechtstreeks naar dat andere deel van wat vroeger Israël was. Wat al lang Lo-Ami was. De 10 stammen van Israël. En daar op regeringsniveau werd het inderdaad aanvaard. Dat is het verhaal. En via Brittannië kom je dus terecht bij de gemeente. Zo zit dat. Of je daar nou ooit van gehoord hebt of niet. Kijk, daar kunnen we het nu dus niet meer over hebben. Maar het speelt wel degelijk een rol. Vooral in het laatste deel van Romeinen 11. In het verhaal over de twee olijfbomen. Niet zomaar twee verschillende bomen. Twee olijfbomen. Die op een of andere wijze verwisseld worden. Op een ingewikkelde wijze, maar ze worden verwisseld in onze dagen. Dat is waar het om gaat. Maar niettemin, toen het evangelie dus naar die 10 stammen ging, ging het naar heidenen, want zij waren heidenen. En naar bijbelse maatstaven, de eerstgeborenen onder de heidenen uiteraard. Omdat het op grond van afstamming bij Israël behoorde. En dus naar aardse en daarmee heidense maatstaven was het eerstgeborene onder de volken. En dat is ook zo. En daaruit, fundamenteel en op wettige wijze, is de gemeente tot stand gekomen. Of is de gemeente tot stand gebracht toen. En wij zijn daar nog steeds erfgenamen van. Dat is het hele idee. En dat is wonderbaarlijk genoeg. En het is bovendien volstrekt onbekend of in het algemeen niet geaccepteerd. En ik heb er al vaker bij gezegd, ik doe het nu ook. Vergis u niet, daar waar men de gedachte kent. Dat, en dan zeg ik het met andere termen, daar waar men de gedachte kent dat de zogeheten christelijke volkeren van oudsher, dat de zogeheten christelijke volkeren op een of andere wijze afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël, daar waar dat erkend wordt, moet ik u zeggen dat men daar in het algemeen niet weet wat die gemeente, wat dat christendom, wat die gemeente nou eigenlijk is. Dus dan kent men de gedachte nog niet. Want daar heeft men het idee dat de beloofde zegeningen aan Efraïm tot uitdrukking komen en zijn gekomen in de welvaart van de zogeheten westelijke wereld. Zou de zegeningen van God zijn op grond van, dat hen, op grond van de beloften aan Jozef en aan Efraïm enzovoorts. En dat beschouw ik als volkomen absurd. Want zo zit het niet. Die zegeningen hebben van doen, niet met aardse welvaart, hoewel het ermee te maken heeft, maar niet met aardse welvaart. Het heeft te maken met de hemelse roeping van de gemeente als zodanig, als volk Gods. En dat het dat volk op aarde bij gelegenheid ook niet al te slecht gaat in vergelijking met andere volken, dat is tamelijk logisch, omdat de Heer voor ons als gelovigen zou zorgen. En voor zover wij aan de vooravond staan, of in de tijden leven waarin inderdaad het met de westerse beschaving en cultuur en voorspoed de verkeerde kant op gaat, denk ik, maar dat ga ik nou niet uitleggen, dus daarom zeg ik het nu wat zwak, denk ik dat dat in de eerste plaats het gevolg is van toenemende ongeloof in diezelfde westerse wereld. En dat is wat er dan gebeurt, uiteraard. Nee, daar kun je boeken over vol schrijven, maar dat is mijn afdeling niet. Maar ik geloof het voor de volle 100%. Nou goed, wat de apostel samenvattend nu zegt in Romeinen 11... is in ieder geval in vers 29, heb ik net niet meer gelezen, er staat, want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Hetgeen toch betekent dat wat God beloofd heeft, zal hij ook doen. Dat is tegelijkertijd de doodsteek, om zo te zeggen, voor de algemene, laat ik zeggen, Calvinistische, met excuses aan Calvin, maar de algemeen Calvinistische leer, die zegt dat de beloften die God gedaan heeft aan Israël niet aan Israël vervuld worden en ook nooit meer aan Israël vervuld zullen worden, maar in plaats daarvan vervuld worden aan wat men dan noemt de kerk. Daar zit een kern van waarheid in, want in die kringen gebruikt men dus voor de kerk de term geestelijk Israël. Het heeft een kern van waarheid, maar het is niet waar. Want het is zo dat de gemeente weliswaar erfgenaam is in onze dagen van, althans een deel of een bepaald aspect van de beloften die van oudsher gedaan zijn. Maar het neemt niet weg dat de genadegiften en de roeping Gods onberouwelijk zijn. En dat betekent dat ook in de letterlijke zin waarin God beloften gedaan heeft aan het letterlijke of natuurlijke Israël, wel op diezelfde zin zullen die beloften aan Israël, het natuurlijke Israël, ook daadwerkelijk vervuld worden. En voor zover God zegeningen beloofd heeft aan alle stammen van Israël met betrekking tot een aards koninkrijk, zullen die beloften in de toekomst alsnog vervuld worden. Maar voor dat doel zullen al die stammen van Israël dan toch eerst tot geloof moeten komen. Ook in de toekomst. Niet alleen de 2, ook de 10. Enzovoorts. Daar gaat het maar om. Want de genadegiften en de roeping God zijn onberouwelijk. En waar God speciale zegeningen met betrekking tot eerstgeboorterecht gegeven heeft, niet aan Juda en daarmee de 2 stammen, maar aan Efraïm en daarmee de 10 stammen Israëls, die overigens later de naam Israël verloren en Lo-Ammi werden, wel, daar zouden die beloften aan die 10 stammen wel degelijk vervuld worden. En dat is inderdaad wat in onze tegenwoordige bedeling gebeurt. En vindt zijn climax straks bij wat wij populair noemen de opname van de gemeente. Waarbij de gemeente als erfgename van Efraïm inderdaad zal aangesteld worden tot eerstgeboren volk, zal ik maar zeggen. En daarmee een hemelse toekomst en bestemming en positie zal ontvangen definitief. Zo zit dat. Je kan het makkelijk bewijzen, hoef ik alleen die belofte maar na te zoeken en te laten zien. Ik hoef ze maar voor te lezen, dat is duidelijk genoeg. Dat is echt waar. Nou goed, de genadegiften en de roeping God zijn onberouwelijk. Met betrekking tot 10 stammen, met betrekking tot 2 stammen, maar ook met betrekking tot alle stammen Israël straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat is het verhaal. Daarna krijg je wat lastige zinnen, heb ik wel eens gemerkt. Voor sommigen schijnen ze lastig te zijn, van vers 30 en 31. Toch is de gedachte een heel eenvoudige. Want gelijkerwijs ook gij lieden, gij heidenen, maar die nu gelovigen zijn geworden, hè? Gelijk ook gij die de eertijds golden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door deze ongehoorzaamheid. En dan moet ik waarschijnlijk al stoppen, helaas. Gelijk ook gij, doe maar de eenvoudige route weer, hè. Gelijk ook gij, heidenen, eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, want dat kan je van de heidenen in het algemeen toch wel zeggen. Maar nu hebben die heidenen barmhartigheid en daarmee genade en vrede, kortom het nieuwe verbond, verkregen. En het is gebeurd door de ongehoorzaamheid van Het natuurlijke Israël, dat zijn dan dus in dit geval de Joden. Dat wat er van Israël over was. Door de ongehoorzaamheid, ongeloof van het Joodse volk. Daardoor is immers die zaligheid naar de heidenen gegaan. En in het bijzonder dan naar die 10 stammen, dat zit er altijd achter. Want je zou achter de vers 30 natuurlijk ook nog kunnen vragen. Wanneer werden... Nee, kijk, er staat gelijkerwijs ook gelie de eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt. Maar je kan hem ook lezen als geworden zijt. Maar zo vertaalt men het dan niet, omdat men dan geen antwoord kan geven op de vraag, maar wanneer werden ze dan ongehoorzaam? Maar als je hem vertaalt met ze werden ongehoorzaam, dan is de vraag vervolgens wanneer dan? En dan hebben we van doen gewoon met de ongehoorzaamheid meer specifiek, niet van de heiden in het algemeen, maar van de 10 stammen in het bijzonder. Van Israël. Dus, die waren het eerst ongelovig en ontrouw. De 10. Later de 2 ook. Maar eerst de 10 en ze verdwenen dus in Assyrische ballingschap. Later de 2 ook, en ik neem het maar zo laat mogelijk. Dat was in de dagen van, laten we zeggen, Handelingen. En ze verdwenen ook in ballingschap in heel de wereld. Maar de aardigheid is dat in diezelfde dagen dat uiteindelijk ook de 2 stammen verdwenen op grond van ongehoorzaamheid in ballingschap, in diezelfde dagen ging de zaligheid naar die 10 stammen en toen bleken die ineens wel gehoorzaam te zijn. Maar dat gebeurt op de achtergrond van de Bijbelse geschiedenis. Het gebeurt in het verborgene, want gaat de wereld ook feitelijk niks aan. Maakt deel uit van die wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Een wijsheid die niet bestemd is voor de wereld, maar die wij als kinderen Gods zouden leren verstaan. Dat is het verhaal. Nou goed. En daarna verplaatst het idee zich, vers 31. Alzo zijn ook deze, de 2 stammen, Juda. Alzo zijn ook deze, dat wat er van Israël over was, nu in onze dagen ongehoorzaam geworden. Zie je wel dat je geweest moet vertalen met geworden. Ze zijn nu ongehoorzaam geworden. Ze zijn het nog. Opdat ook zij, de Joden dus, door uw barmhartigheid, doordat de zaligheid bij ons terecht is gekomen dus, zouden barmhartigheid verkrijgen. Hebben jullie dat nog? Want de oorspronkelijke gedachte is, dat is een hele mooie, die zou men ook altijd bovenaan moeten hebben. De gedachte is dat God Israël geformeerd heeft zelfs, om dat eerstgeboren volk tussen de volkeren te zijn. En dat eerstgeboorterecht van Israël hield tegelijkertijd in de verplichtingen die aan het eerstgeboorterecht vastzitten. Ik vraag dat maar aan prins Willem-Alexander. Hè? Hij brengt verplichtingen met zich mee. Nou, de verplichting van Israël was, en dat staat er meteen in Exodus bij, dat hen de woorden God zijn toebetrouwd. Ik citeer het natuurlijk uit Romeinen 3 al, geloof ik. En daarna Romeinen 9. Maar de gedachte is dat het volk Israël van Gods wegen tot stand gebracht is, opdat hij zijn woord aan dat volk zou toebetrouwen. En dat volk zou dat woord Gods en daarmee de zaligheid en de wijsheid Gods bekendmaken aan de overige volken. En het idee is dat dat volk Israël, eerst de 10 en daarna ook de 2, ongelovig bleek. En aan wie vertrouwt God dan de zaligheid toe? Welk volk stelt God dan tot priesterlijk volk, weet je nog? Welke boom wordt olijfboom, zou ik maar zeggen? Want daar ging het eigenlijk over. En het antwoord is, de zaligheid werd van de Joden weggenomen. En dezelfde positie van priesterlijk volk werd gegeven aan een ander volk. Wij noemen het de gemeente, maar naar wettige Bijbelse, maar ook aardse maatstaven, kan het andere volk nooit wat anders zijn dan het andere oorspronkelijke deel van Israël, die 10 stammen van Israël. En zo is het ook. Met als gevolg dat vanuit die 10 stammen en in de praktijk dus vanuit de gemeente het evangelie zou gepredikt worden. Aan wie? Ja, primair aan de Joden dus. Alsnog. Die verantwoordelijkheid om te prediken werd van de Joden weggenomen en gegeven aan een ander volk. Daar gaat het om. Dat is het oude verhaal, daar hebben we ook uitgebreid bij stilgestaan. Is de kerk in de plaats van Israël gekomen? Mijn antwoord is ja. Maar daarna ben ik geneigd meteen toe te lichten welke plaats dat dan is. Want dat verzuimt men gewoon te doen. Ik zeg altijd, het betekent niks dat de kerk in de plaats van Israël gekomen is als je niet weet welke plaats het is. En dat weet men niet. Dus waar discussieert men dan eigenlijk over? Het is eigenlijk heel belachelijk is natuurlijk een heel vervelend woord. Maar maar zo is het wel. Welke plaats is dat? Dat is de plaats van koninklijk, priesterlijk volk. Volk dat aangesteld is om het woord Gods te bewaren en bekend te maken. Een volk als pilaar en vastigheid der waarheid met dank aan 1 Timotheus 3 enzovoorts. Dat is waar het om gaat. Een volk dat God zou dienen op deze wijze. En waar de gemeente in de praktijk in onze dagen die functie heeft, als erfgenaam van Efraïm, daar zouden wij het evangelie prediken primair in de eerste plaats, aan de volkeren in het algemeen, maar dus in de eerste plaats aan het belangrijkste volk onder de volkeren, van naar bijbelstandpunt, dat is het Joodse volk. En dat staat hier ook. Alzo zijn, vers 31, alzo zijn ook deze, de Joden, nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. En waar vroeger de Joden het evangelie zouden prediken aan de heidenen, zijn het nu heidenen die het evangelie prediken aan de Joden. En daarna denk ik, ik heb natuurlijk dus zo weinig tijd, maar ach, de Bijbel staat vol. Niet alleen enerzijds met uitspraken daaromtrent, maar aan de andere kant ook met prachtige beelden, typen daaromtrent. Als je die één keer ziet, als je die één keer leert zien, kun je er nooit meer onderuit. Dat is echt waar. Ik sta er echt vol mee. Weet je nog, er zou van Jozef een lamp zijn bij Juda. Dat wil zeggen, het licht dat Jozef zou hebben, zou ook bij Juda gebracht worden, via Benjamin. Weet ik niet, zuster. Dat is het verhaal van de splitsing van het Rijk, waarbij alle stammen van het stam van Juda werden weggenomen. Het hele koninkrijk werd van het huis van David afgenomen. Maar het koninghuis van David onder Rehabeam hield uiteraard gewoon zijn eigen stam, want Rehabeam was ook stamhoofd natuurlijk, gewoon van de stam van Juda. Maar heel de rest van Israël werd gebracht onder het koningschap van de erfgenaam van Jozef, Jerobeam namelijk. Ja? Maar terwille van het huis van David, en om dat huis van David en daarmee de stam van Juda niet geheel in duisternis te laten, zei de Heer, dan geven we die ene kleine stam, die van Benjamin, de volle broer van Jozef, die stam van Benjamin gaat met Juda mee. En dus kreeg een splitsing in 10 en 2 stammen. Maar Benjamin, de Benjaminieten onder de 2 stammen, dus bij de Joden, vertegenwoordigen als het ware hun volle broer, enige echte volle broer Jozef, bij Juda. En daarna komen we in het Nieuwe Testament en daar vinden we Paulus, de Romein, de heiden, die door ene Jozef trouwens in het werk terecht kwam, naar aardse maatstaven, Barnabas, maar die heette Jozef, hè? Vinden we Paulus, de heiden, die met de Romein, maar die zegt, maar ik ben wel uit Israël, maar niet uit Juda, ik ben uit Benjamin. En daar heb je het licht, hebben we allemaal besproken, meen ik. Daar heb je het licht van Jozef, via Benjamin, bij Juda. En hij predikt het evangelie dus aan zijn broeders naar het vlees. Of ik enige uit hen, dat is nog Romeinen 11 zelfs, of ik enige uit hen behouden mocht. Weet je nog? Dat is een prachtig verhaal toch, of niet? Ik weet nog een veel mooier, maar die noem ik alleen. Heb je vanavond ook nog wat te doen? Als je toch niet naar voetballen kijkt, zou ik maar zeggen. Hebben we vanavond ook nog wat te doen? Wordt er niet gevoetbald vanavond? In elk geval, wat denkt u van dat verhaal van Jozef, de eerstgeborene onder de broers en de stammen van Israël? En hij had een beker. U weet wel, dit is de beker, deze beker is. Waar is de beker een beeld van? Ja, broeder, van het nieuwe verband staat daar niet bij. Maar dat is toch gewoon zo. Het gaat toch om beloften. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Dat zijn toch beloften met betrekking tot dat nieuwe verbond wat ooit zou komen. Via een zoon van een andere Jozef. Maar laat me zitten. Toch of niet? En die had een beker. En wat diende die beker voor? Ik ken de Bijbelse geschiedenis niet. Dat is jammer. Nee, waar diende die beker voor, oorspronkelijk? He? Waar was die beker voor? Jozef had die beker, waar was die beker voor? Ja, daar kon hij de toekomst in lezen, was het idee. Maar Jozef was die openbader van verborgenheden, Safnat Panea. Jozef is de drager van die wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Jozef staat model voor het werk Gods in onze bedeling. En de beker drukt de toekomst uit en de toekomstige vervulling van wat aan Jozef... wat van Jozef en zijn stam eventueel terecht zou komen en zijn beloften. De beker is dus inderdaad de beker van het nieuwe verbond. Dat is wat je uitbeeldt. Wijn, leven. Het leven van het nieuwe verbond. Maar die was op een gegeven moment zoek. Nou ja, Jozef maakte hem zelf zoek. Daar ging het niet om. Het ging dus heel bewust. Maar waar vonden ze hem toen ze zochten? Bij Benjamin. Zie, kijk, dat verhaal is dat. Dat drukt uit hoe de zegeningen van Jozef op verborgen wijze via Benjamin terechtkomen bij de rest van Israël en daarmee bij de wereld en de gemeente enzovoorts. Dat verhaal is het hoor. En vergis u niet, de beker, je zult zeggen, waar vind je het brood dan? Ik zeg, nou, als je de beker vindt, vind je het brood ook. Want waar vonden ze de beker? In die zakken met graan, alstublieft. Brood en wijn van het nieuwe verbond. Trouwens, wat deed Jozef voor zijn broers? Alles bij elkaar, wat deed hij voor zijn broers? Hij bracht voort brood en wijn. Net, het staat er zo niet, maar het staat er wel. Hij bracht voort brood en wijn op dezelfde wijze als eenmaal Melchizedek voor Abraham. Dat is een uitbeelding van de middelaar van het nieuwe verbond. En daarom kennen we de Messias ook inderdaad als zoon van Jozef. De aardse maatstaven niet van die Jozef, maar wel degelijk kun je hem betitelen als Jezus de zoon van Jozef. En zo wordt hij betiteld in de Bijbel vele malen. Het is niet voor niks, het is typologie. Als je het één keer ziet, kun je er nooit meer onderuit. Het is de enige verklaring die voor dit soort dingen bestaat. Hm? Nou goed. Dus... alzo zijn ook deze, de Joden, nu ongehoorzaam geworden. En zijn het nog in het algemeen. Opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Waarbij dus de gemeente, dan wel de gelovigen uit de heidenen, dan wel de erfgenamen van de 10 stammen van Israël, het evangelie zouden prediken aan de 2. En daarom zijn ze altijd zo jaloers op elkaar. Efraïm op Juda, de 10 op de 2... de christen op de Joden. En Juda op Israël. Op Efraïm moet ik dan zeggen. En dus de 2 stammen op de 10. Want de Joden worden woest als wij aan het evangelie vertellen. Zijn ze jaloers. En vele christenen zijn overigens volkomen ten onrechte te jaloers op de Joodse traditie en het Joodse erfgoed. En beschouwen gelovigen uit de Joden op zijn minst. En zelfs Joden in het algemeen als meer en hoger... dan de gemeente. Alsof niet wij een hemelse positie erven en de ongelovige Jood, de Jood die de Heer Jezus verwerpt, voor eeuwig verloren is. En dan spreekt men nog over de Joden als onze oudste broer. Dat is dus niet zo. Wij zijn de oudste broer. Niet uit arrogantie mijnerzijds, maar dat is wat de Bijbel leert. Wij hebben eerst geboorterecht boven alle stammen van Israël. En daarom een hemelse roeping en erfenis. Maar daarmee ook een verantwoordelijkheid om het evangelie aan de Joden in het bijzonder te prediken. Het aardige is, maar het is mijn afdeling dus weer niet. Maar als u zich zou verdiepen in de zendingsgeschiedenis zult u zien dat er altijd organisaties geweest zijn, of mensen geweest zijn, die zich in het bijzonder gericht hebben tot de Joden om hen het evangelie te brengen. En vooral vanuit... vanuit de Britten, hoe zeg je dat? Het Engelse zeggen worden de Schotten en de Ieren weer jaloers. Maar vanuit Groot-Brittannië zal ik dan maar zeggen. En niet in de laatste plaats de Verenigde Staten. Efraïm en Manasse dus eigenlijk, dat is het verhaal. En dat tot in onze dagen. Dat is nog steeds zo. Nou ja, en uit Nederland ook. Maar goed, je vindt het overal. Hè? Goed. En daarna wordt vastgesteld dat allen, God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn, maar niet allen tegelijkertijd. De gedachte is dat de geschiedenis dus een periode gekend heeft, en dan neem ik eerst maar de meest bekende route weer, hè? Dat de geschiedenis, de heilsgeschiedenis, een periode kende waarbij Israël in het algemeen de verantwoordelijkheid droeg om het evangelie te brengen aan de heidenen. Maar onze bedeling kent de omgekeerde situatie. De heidenen zouden het evangelie brengen aan de Joden of aan Israël. En daarna, of daarnaast, iets verfijnder, de geschiedenis kent de periode waarbij de twee stammen het evangelie zouden moeten brengen aan de tien. Is ook geweest trouwens, oud-testamentische geschiedenis. Het woord Gods brengen aan de tien stammen. Maar in onze dagen ligt het weer andersom. De tien stammen die zijn verantwoordelijk het woord Gods te brengen aan de twee. Dat is vooral. En zo valt het een en ander dus weer gewoon in balans. Om zo te zeggen. En aan het eind van onze bedeling staat alles weer op nul. Om zo te zeggen. Begint het verhaal van voren af aan. En wordt van Gods wegen via twee getuigen het evangelie gebracht. In de eerste plaats aan het officiële aardse natuurlijke Israël. Dat is nog steeds het Joodse volk en meer speciaal de Joodse staat. En dus Jeruzalem. Maar van daaruit gaat er binnen de kortste keren naar alle stammen Israëls. En daarna worden uit alle stammen Israëls, dat wil zeggen, worden uit 12 stammen van Israël, uit elk van die stammen, 12.000 dienstknechten gods aangesteld. Dan heb je in totaal 144.000 dienstknechten gods die het evangelie zouden prediken aan de overige volken. En dan met als doel, niet de hemel, met als doel de oprichting, de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Maar dat is het probleem niet. Ik bedoel, daar is helemaal niks moeilijks aan. Dat staat gewoon allemaal eenvoudig in de Bijbel. Moeilijker is de situatie in onze bedeling. Maar dat komt omdat het werk Gods nou eenmaal in het verborgene zou geschieden. Dat is één. En een ander punt, en dat komt hierna ook aan de orde, is dat het tegenwoordige werk Gods ook inderdaad niet aan de wereld openlijk bekend zou worden gemaakt. Wat bekend zou worden gemaakt aan de wereld is het werk Gods dat hij in het verleden gedaan heeft. Of om te spreken met de woorden uit, ik meen, moet ik even denken, Handelingen 10. Nee, dat weet ik niet zeker, maar ik dacht Handelingen 10. Waarbij Petrus zegt dat God één man gesteld heeft. Misschien ben ik in de war met Handelingen 17, maar die beide hoofdstukken gaan parallel. Het ene is een toespraak van Petrus, de andere van Paulus. Maar in beide gevallen gaat het erom, God heeft één man gesteld, één mens gesteld, om de wereld te oordelen en dus om heerschappij te hebben over heel de wereld. En God heeft hem voor dat doel uit de dood opgewekt. En dat is wat gepredikt wordt aan heel de wereld. Dat God die ene man gesteld heeft. Zo van, er is maar één waarachtige heerser. Met dank aan de brief van Judas, geloof ik. Maar laat me zitten. He, er is maar één waarachtige heerser. Dat is de Heer, dat is Jezus van Nazareth. God heeft hem uit de dood opgewekt. En hem in de positie van zoon des mensen alle macht en oordeel overgegeven. En dat oordeel zal hij ook eenmaal completeren. Dat wil zeggen, voltooien in de toekomst. En dat werd openlijk gepredikt. Maar wat diezelfde God dan wel, diezelfde Jezus, de zoon des mensen, in onze dagen eigenlijk doet, ja, dat wordt niet aan de wereld bekendgemaakt. Dat wordt alleen bekendgemaakt aan degenen die geloven. Die zich eerst aan hem onderwerpen. Dat is logisch ook. Pas als wij deel uitmaken, om zo te zeggen, van dat koninkrijk, kleine lettertjes, verborgen koninkrijk, maar pas wanneer wij deel uitmaken van dat koninkrijk van Christus en hem erkend hebben als onze Heer, is hij degene die zijn werk en daarmee zijn wezen, maar in bijzonder zijn werk aan ons wil bekendmaken. En onze verantwoordelijkheid is dat wij dat ook laten gebeuren. Wij worden ingewijd om zo, het zijn wat mystieke termen, sorry. Maar Maar wij worden ingewijd in het werk Gods in deze tegenwoordige tijd. En daar zal ik u nog wel een paar schriftplaatsen van laten zien. Dat is niet bestemd voor de wereld om dat te weten. Voor de wereld geldt, hier is het evangelie. Maar pas als we deel hebben aan Christus, om zo te zeggen, wordt ons het werk van Christus ook bekendgemaakt. Dat is ook niet voor niks. Want wij hebben aan dat werk deel. Wij zijn erin betrokken, de wereld niet. Want God heeft de wereld losgelaten. Romeinen 1 vanaf vers 18, weet je nog? En anders 1 Korinthe 1 of noem maar op. Nou goed. God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hen allen zou barmhartig zijn. Of zij allen deel krijgen aan die barmhartigheid, is dan gewoonlijk de vraag. Mijn antwoord is nee. Ik ben mij bewust dat dit een populair vers is onder de zogeheten alverzoeners, want zo heet dat in de volksmond, in de leer van alverzoening dus. Want er staat, hij zal allen barmhartig zijn. Maar dan heb je het toch niet goed begrepen natuurlijk. Laat ik het zo zeggen dan. De zaligmakende, Titus 2, vers 11. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Maar niet alle mensen aanvaarden het, want het geloof is niet aller. De volgende zin in Titus zegt dan ook: de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons, maar helaas niet alle mensen. Of al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Het is wel voor de wereld, voor iedereen, maar daarom wordt het aan iedereen gepredikt. Met de bedoeling dat iedereen het ook daadwerkelijk zou aanvaarden. Oproep tot geloof dus, gewoon. Zie. En dat betekent niet dat iedereen het deel aan krijgt, maar wel dat iedereen het deel aan zou kunnen krijgen. Maar de keuze ligt bij de mens. Met grote nadruk. En het idee dat dat niet zo is, dat het bij God zou liggen en dat het allemaal wel goed komt, vind ik eigenlijk te absurd om erop in te gaan. Dan moet je denk ik gewoon weer eens je Bijbel lezen. Of de profetieën lezen of weet je veel wat. Het is niks anders dan één grote oproep aan de mens in het algemeen en Israël in het bijzonder om zich te onderwerpen aan de Heer. Want als dat niet gebeurt, zal men definitief geoordeeld worden. Zal men uitgedelgd worden. En er is geen vervolg daarop. En ook dat is onberouwelijk van Gods wegen, uiteraard. Hè? Nou goed. Daarna komen wij inderdaad terecht in dat loflied, de lofzang, de elegie heet het wel. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Ik ben wel slecht in dit soort termen, dus ik heb ook altijd wat moeite om het goed uit te leggen. Maar het is duidelijk dat de apostel zich niet meer in technische termen uitdrukt, maar in tegendeel vol bewondering die wijsheid Gods beschrijft. Wat is die wijsheid Gods toch groot? En der kennis, maar wijsheid en kennis is natuurlijk wijsheid, namelijk kennis. Het hangt rechtstreeks met elkaar samen. Zonder kennis geen wijsheid en zonder wijsheid geen kennis. He? Lijkt me duidelijk, hè? Hoe groot is die wijsheid en die kennis Gods? En dat geldt natuurlijk voor de wijsheid en kennis Gods in het algemeen. Maar door de plaatsing van deze verse hier aan het eind van Romeinen 9 tot en met 11... lijkt het me duidelijk dat het in de eerste plaats gaat over hetgeen in deze hoofdstukken uiteengezet is. Die wijsheid Gods. Daarom is het hetzelfde als de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Ik zal u dat zo voorlezen uit 1 Korinthe 2... Maar ik zeg het nu maar vast. De Bijbelse gedachte is dat het hoogtepunt, dieptepunt mag ook. Alleen wij denken dan dat dat negatief is. Maar dat is in de Bijbel niet zo. Hier heet het namelijk, o diepte des rijkdoms. Het is een diepe wijsheid. En daarom noem ik het ook het dieptepunt van de wijsheid. Maar van de andere kant gezien, het hoogtepunt van die wijsheid Gods is juist gelegen in het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. En dat is nou net het deel wat het langst verborgen gehouden is. Dat is wat in het Oude Testament wordt aangeduid als de verborgene dingen. Waarvan Mozes al zei tot Israël, de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. Maar de geopenbaarde zijn voor ons, onder het Oude Verbond. Ons en onze kinderen, onder het Oude Verbond. Maar het zijn diezelfde verborgene dingen die van toepassing zijn in onze tegenwoordige tijd en die ons geopenbaard zijn. U wilt mij natuurlijk vragen, waar staat dat? Dat is goed, zuster. Die heb ik al vaak genoemd, hè? Deuteronomie 29, vers 29. De verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. En 1 Korinthe 2, daar ga ik straks nog even naartoe, zegt dat God ons juist die dingen geopenbaard heeft door zijn geest. Of als u nog kortere vers wil hebben, is het Efeze 1. Voor degene die alleen de gevangenisbrieven van Paulus willen accepteren als argument. Ja, ik ben iedereen ten dienst, hoor. Maakt niks uit, het is hetzelfde. Efeze 1, een van de zegeningen waarmee God ons gezegend heeft in Christus is dat hij ons de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt heeft. Vijfde zegening uit de reeks van 7 in Efeze 1. Ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. En wat het dan is, staat erachter. Maar dat is ook heel kort, dus daar ga ik ook niet op in. Maar God heeft ons die verborgen dingen bekendgemaakt. Dat is waar het om gaat. Maar ik zal u er straks nog veel meer schriftplaatsen van laten zien. Het gaat om die wijsheid en die kennis Gods die zo rijk is. Vers 33 nog steeds hier in Romeinen 11. Rijk en diep. Als je iets wil versterken, wel, wij hebben dan het systeem van we zetten een streep onder of we schrijven de letters vet of schuin of weet je veel wat, of met hoofdletters. Dat is niet een goede manier. Niet een echte cultureel verantwoorde manier. Typografisch trouwens ook niet, want het is een lelijk gezicht. Meen ik. Ja, maar het werkt soms. Maar de klassieke manier is dat je woorden herhaalt, synoniemen gebruikt enzovoorts. En dat gebeurt hier ook. Diepte des rijkdoms. Dat wil zeggen, er had ook kunnen staan rijkdom der diepte. Maakt niks uit. Diepte des rijkdoms. In beide gevallen betekent het is groot. Het is diep. Het is rijk. Het is eigenlijk, want dat is de aard van deze verse, overweldigend. Diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Alles wordt dubbel gezegd, hè? Diepte en rijkdom is twee keer hetzelfde. Beide wil zeggen twee keer. En wijsheid en kennis zijn natuurlijk dus ook twee keer hetzelfde. Beide der wijsheid en der kennis Gods. Daarna ligt de apostelen toe over die wijsheid Gods. Dat moet hij wel, want anders roepen wij meteen, maar er staat toch in Romeinen 1 dat God gekend kan worden uit de schepping en dat soort dingen meer. Dat kan de mens toch allemaal weten? De mens kan toch God kennen? Want sinds het begin der schepping wordt de schepper gekend uit de schepselen. Ik moet er altijd een beetje om grijpen. Dat is niet netjes, geloof ik, maar je moet er om huilen officieel. Maar ik zeg nu maar, ik grijns er altijd om. Dat ik altijd weer. Ik hoor nog wel eens interviews met mensen die in de wereld toch een vooraanstaande plaats innemen. In het bijzonder in Nederland, zal ik maar zeggen. En dan wordt er hen bij gelegenheid gevraagd of ze in God geloven. In dit geval werd het gevraagd, meen ik, komt langzamerhand me dat weer boven, aan een ex-priester. Van de stap. Weet ik veel. Of hij in God geloofde. Toen begon hij heel ontwijkend te doen. Vond een arrogante kwast, eerlijk gezegd. Maar dat vindt hij mij waarschijnlijk ook, dus dat zegt niks, hè. Maar, Maar ja, dat meen ik echt. En of je dan in God geloofde, werden met nadruk gevraagd, herhaalde malen. En uiteindelijk zei je, nou ja, daar kan ik zo geen antwoord op geven. Maar ik geloof wel dat er iets is. En dat moet ik altijd grijnzen, want dat vind ik zo'n stomzinnige uitspraak. Dat er iets is, dat is dus niet iemand, maar iets. Het is dus niet iemand die intelligent is, maar een ding. Iets. Ik geloof dat er iets is. Want men kan er. Men maakt zich echt belachelijk als men zegt. Helemaal niet in zo'n soort scheppende kracht of wat er een wezen mag te geloven. Dan maak je het toch echt volkomen belachelijk. Dus dat kan je niet zeggen. Dus is het altijd, men gelooft wel dat er iets is. Maar ik heb altijd problemen met de interviewers dan. Die horen dan meteen te vragen of de ondervraagde in kwestie nou nooit eens heeft nagedacht over of dat iets niet op een of andere wijze zich heeft kenbaar gemaakt. Of als het iemand is dan toch, of die iemand zich niet geopenbaard heeft. Dat lijkt mij dé vraag altijd. Als men dan gelooft in iets, en eventueel in iemand, dan is toch de volgende vraag, en wat weet je ervan? Heeft hij zich niet bekendgemaakt?
Dat is dan fysie.
Ja, nou, in elk geval, dit soort lui gaan er altijd vanuit, en hen wordt nooit naar iets beters gevraagd, heb ik ook gemerkt, gaan er altijd vanuit dat die iets of die iemand zich niet heeft bekendgemaakt. En zij zelf zijn dan degene die hun best doen om iets van dat iets te weten of zo. Maar deze man was al zover dat hij zei dat hij er inderdaad met geen mogelijkheid iets over kon of wilde zeggen. En daarna denk ik altijd, maar waarom wordt zo'n iemand dan geïnterviewd voor de KRO? Dat was de KRO, geloof ik, goed herinner. Want als de man dan toch niks te zeggen heeft, wat moet hij daar dan? Nou ja, goed. Ja, omdat het symptomatisch is voor de... Nou ja, goed.
Dan zeggen dat hij niks te zeggen.
Ja, dat vind ik ook, ja. Maar ze gaan uit van een god die niks gezegd heeft. En dat is het misverstand. Ook om gewoon filosofische gronden, denk ik. Als er een god bestaat, en het kan niet iets zijn, het moet iemand zijn, kun je zo uit de natuur in het algemeen constateren. Dat is niet een automatisme, waar, niet een beginsel waaruit de dingen ontstaan of ontstaan zijn. Nou, daar zit de scheppende kracht achter. Het is creatief, het heeft ook met schoonheid te maken. Het is niet maar zomaar een machine die werkt of niet werkt. Dus is het iemand, dus er steekt intelligentie achter. Een creatieve geest zit erachter, om zo te zeggen. Wel, als dat zo is, dan lijkt het mij, maar ik zal geen argumenten geven, maar lijkt het mij op filosofische gronden al onmogelijk om aan te nemen dat die schepper dus zich niet heeft bekendgemaakt. Dat is toch logisch, of niet? Lijkt me logisch voldoende, dat hoef ik niet te argumenteren. Nou, hij heeft zich bekendgemaakt. En dat is wat Paulus hier zegt. En hij veegt daarmee de vloer aan met alle filosofie, overigens. Want filosofie houdt zich, als ik het zo eenvoudig mogelijk zeg, met excuses aan de filosofen dan, maar als ik het zo eenvoudig mogelijk zeg, de filosofie houdt zich bezig met het zoeken naar, weet je wel, antwoorden op de vragen des levens. Hè? En uiteindelijk met het zoeken naar God, want daar komt het in de praktijk op neer. Of wat er voor God door moet gaan. Maar het is nogal een naïeve gedachte. Men zou niet naar hem zoeken. Dat hoeft ook niet namelijk. Dat is ook geen filosofische bezigheid. Men roept hem gewoon aan en dan openbaart hij zich. Dan hoef je zelf niet zoveel bij na te denken. Nee, dat staat ook in Handelingen. Dat predikt Paulus op de Areopagus. In de filosofische Griekse wereld. In Athene. In het hartje van de filosofische wereld van die dagen. En hij zegt, de mens is hier alleen opdat hij God zou zoeken. Maar die God is niet ver van ieder van ons. Alleen al de wil om hem te vinden is voldoende. En dan openbaart hij zich namelijk. En dat is niet de verdienste van de mens. Daarom kan de mens daar geen eer mee inleggen. En de filosoof heeft dus helemaal in zijn vak geen eer te behalen. Eigenlijk. Helemaal niks. Dat meen ik ook echt. Er is geen eer mee te behalen. Integendeel. Als een echte filosoof is, dan luistert men naar het woord Gods. En dan krijgt God de eer. En als men niks vindt en allemaal blijft redeneren, dan legt men eer in misschien. Maar dan zoekt men niet echt naar de waarheid. Dan heeft hij roem, maar niet bij God, heet zoiets. Nou ja, vrij naar Romeinen 4 dan. Maar terug naar vers 33. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Dan staat er, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen. En staat er dus nog een keer, want alles gaat hier dubbel op, om het te beklemtonen. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Daarna moet ik u zeggen dat uit die twee gelijke zinnetjes, twee synonieme zinnen blijkt dat oordelen en wegen dus in feite hetzelfde voorstelt. Dat klopt ook, want naar klassieke of naar Griekse maatstaven, het oordeel is eigenlijk niks anders dan verandering aanbrengen en dus een andere route inslaan, links of rechts afgaan of zoiets. Dat is oordelen. Veranderen, ingrijpen. Kan positief zijn, kan negatief zijn, maakt niks uit. Het kan namelijk linksaf zijn, kan ook rechtsaf zijn. Maar het is oordelen. Die betekenis heeft het woord in het algemeen in de Bijbel. Vandaar dat oordelen ook de betekenis heeft gewoon van heerschappij hebben. Dat wil niet, oordelen is niet noodzakelijk iemand straffen of iets dergelijks. Het is in de eerste plaats dat degene die oordeelt ingrijpt in de gang van zaken. En dus verandering aanbrengt. En dus stuurt. En dus een bepaalde weg inslaat. Dat is oordelen. En dus hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen of onnaspeurlijk zijn wegen. Dat is hetzelfde. Want de wegen Gods, die zijn ondoorgrondelijk, weet u wel. Dat staat op andere plaatsen ook. Het is in heel de wereld bekend dat het zo is. He? Maar hier staat die wegen of oordelen zijn ondoorzoekelijk of onnaspeurlijk. Maar naspeuren of doorzoeken is uiteraard gewoon weer precies hetzelfde. En wat hier gezegd wordt is niet, want zo wordt het ook wel eens gelezen, dat men dus die wijsheid Gods niet kan kennen. Daarna roept men de hulp in van filosofen en die zeggen nee, natuurlijk kan een normaal mens, een mens, aangenomen dat er een God is, een mens kan op zijn lagere niveau nooit God kennen of verstaan of begrijpen. Daar is ook wel wat voor te zeggen. Dat is zelfs bijbels tot op zekere hoogte te verdedigen. Maar andersom zegt de schrift dat deze onkenbare God, die een ontoegankelijk licht bewoont, waar een mens dus niet kan toegaan, dat is ook 1 Timotheus, dat die God zich geopenbaard heeft. Wat er staat namelijk is niet dat de mens het niet kan kennen. Populair gezegd, de mens kan het kennen, want Paulus heeft het net uitgelegd, minstens 3 hoofdstukken en anders 11 hoofdstukken lang. Toch? Wat er staat is dat de mens het niet kan doorzoeken of naspeuren. Daarna komen we weer terecht bij een categorie van gelovigen en in het bijzonder weer bij de zogeheten alverzoeners. Die hebben als filosofie, de mens kan het niet naspeuren, maar dat nemen ze dan zo, hè. Wij weten het niet. Maar ze bedoelen dan, de mens kan het niet naspeuren of doorzoeken in de Bijbel. En daar bedoelen ze mee, er moet dus nog een soort wijsheid Gods bestaan en een deel van een plan Gods wat in de schrift niet geopenbaard is. En wij hebben een vermoeden wat het is. Verder gaat het ook niet. Dat is kenmerkend voor de meeste vormen, die ik ken althans, van een leer van alverzoening. Die zeggen, wij hebben het vermoeden. Nee, het staat, als ik dan zeg, staat niet in de Bijbel, zeggen ze, nee, het staat ook niet in de Bijbel. Maar op sommige schriftplaatsen zou je kunnen vermoeden dat misschien dan toch, na de jongste dag, ooit nog eens een keer, misschien toch alle mensen zalig worden. En men spreekt in dat geval van een achterdeur die God wellicht ergens heeft. Het zijn niet mijn termen. Ik geef ze maar door. Ze zijn bekend namelijk. In ieder geval bij mij. He? Hij heeft misschien toch nog een achterdeur, want er zijn van die schriftplaatsen die ons dat doen vermoeden. Waaronder, hij zou hen allen barmhartig zijn. Misschien niet voor de jongste dag, maar dan daarna. En als je sommige versen wat scheef uitlegt, kun je die gedachten nog wel wat versterken. Wat bevorderen. En zo zeggen, komen wij aan dat vermoeden. Men leert het dikwijls niet hardop, sommigen wel trouwens hoor. Maar men leert het dikwijls niet hardop, maar zegt dan, nou ja, kijk, je kunt niet alles weten en wij weten dat niet. En het staat misschien niet in de Bijbel, maar we hebben toch zo het vermoeden dat. En er komt weer menselijke overlegging en filosofie enzovoorts. Ik zal u daar nog niet verder mee bezighouden, maar ik wijs er alleen op dat hier niet staat. Er staat namelijk niet dat er nog wijsheid Gods is die niet in de Bijbel staat en die we daar niet in kunnen vinden dus. Er staat dat de oordelen en de wegen Gods ondoorzoekelijk en onnaspeurlijk zijn. Maar wat de Bijbel betreft staat er: onderzoek de schriften, want heel de schrift is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid enzovoorts. En dan moet je niet zeggen dat hier dan zou staan, maar het is niet doorzoekelijk. Men kan het niet doorzoeken. Men kan het wel doorzoeken, men zou het ook doen. Wat is er dan ondoorzoekelijk? Wel niet de schriften, maar de wegen Gods, de oordelen Gods. Maar het punt is gewoon dat die oordelen en wegen Gods van Gods wegen geopenbaard zijn geworden. In belangrijke mate in het Oude Testament en wat het laatste deel betreft ook in het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen, die dingen die nog verborgen werden gehouden in Oud-Testamentische tijd en dus ook in Oud-Testamentische schriften, werden vervolgens geopenbaard in de Nieuw-Testamentische geschriften. Nee, niet in 3 brieven van Paulus, in alle Nieuw-Testamentische Bijbelboeken. Daar zijn die Nieuw-Testamentische Bijbelboeken zelfs voor. Niet alleen om de Oud-Testamentische profetieën te bevestigen. Dat zou trouwens ook nauwelijks nodig geweest zijn, als u mij vraagt. Maar integendeel om aan te vullen hetgeen in het Oude Testament nog verborgen werd gehouden. En dat staat op vele plaatsen. En niet maar alleen in enige brieven van Paulus. Dat in Matthäus net zo goed. En in Johannes, ik noem maar even wat. Hè. Ja. Nou goed, dat wil zeggen, als een mens het zelf zou willen uitzoeken, de filosoof zal ik wel zeggen, zal hij het niet vinden. Hij zou op grond van de bestudering van de verschijnselen, want het enige wat men bestuderen kan zijn de verschijnselen, dat wat zichtbaar is in de wereld. Bij het bestuderen dus van de natuur, naar bijbelse maatstaven en naar klassieke maatstaven, er is maar één wetenschap en dat is die van de natuurstudie, natuurkunde. Al het andere is geen wetenschap. Ik schrik me altijd wezenloos, dan wordt er weer 's avonds laat op in de uitzending van, hoe heet dat, met het oog op morgen wordt er weer een of andere professor of dokter wordt geïnterviewd over gebeurtenissen van de afgelopen dag. En dan wordt erbij, maar ik kan het nooit onthouden, wordt altijd gezegd waarin hij dan afgestudeerd is of gepromoveerd is. En dan breekt altijd mijn klomp. Ik heb helemaal geen klompen meer trouwens. Die dingen die breken altijd. Er is mijn professor in de... Nou ja, ik kan het niet eens onthouden, zulke banale dingen. Wat helemaal geen wetenschap is, wat hooguit techniek is en zelfs dat nog lang niet altijd. Maar professor, en dat noemt men dan een wetenschap. Dat is geen wetenschap. De oude Grieken zouden zich allemaal in hun graf omdraaien en hun standbeelden trouwens ook. Er is maar één wetenschap, dat is die van de natuur eigenlijk. En daarna, volgens de Griekse filosofen, is dat eigenlijk ook nog niet eens wetenschap, omdat de natuur ook steeds verandert. En kennis van veranderlijke dingen is van oude maatstaven geen wetenschap. Gaat voorbij. Het verandert. Het is niet echt kennis. Is zo hoor. Ja, en dat is ook de achtergrond van die Bijbelse dingen. Kennis, echte kennis, is kennis van de dingen die blijven. En als je zegt, maar de wereld blijft toch de natuur, zeg ik nou, dat is heel betrekkelijk. Op grond van wat we in de Bijbel daarover lezen. Maar het bestaat in ieder geval langer dan een paar generaties. Dat is ook Bijbels. Dat wil zeggen, de wereld blijft bestaan en ene geslacht komt en het andere gaat, of andersom, enzovoort. Dus je kan nog net, als er dan al een wetenschap bestaat, is het de natuurkunde. Die kan je doorzoeken. Maar via de bestudering van de natuur kun je komen tot kennis van God. Dat is ook wat Romeinen 1 zegt. En daarna zou men zich op grond van die kennis aan die God moeten onderwerpen. Hem verheerlijken en hem danken, staat er ook in Romeinen 1. En als men dat niet doet, gaat het verhaal niet verder. Want als men het wezen en werk Gods zou willen kennen, dan gebeurt dat niet meer uit de natuur. Nou, de natuur illustreert het overigens daarna nog wel. Maar het gaat niet uit de natuur, het gaat uit de schriften, dat wil zeggen uit het woord Gods, want God heeft het ons geopenbaard. God heeft zich geopenbaard aan de mens. En de mens kan wel de openbaring van God bestuderen, namelijk het woord. Dat zou hij doen. Maar zonder dat God zich geopenbaard heeft, kan de mens niet komen tot kennis van de wegen en oordelen Gods. En hoezeer hij ook zoekt, hij zal het niet vinden. En zolang men niet verder komt dan dat er misschien iets is, is men als filosoof dus volkomen geflipt. En waardeloos, dat leidt tot niks. Echt niet. Of je bent op een heel klein vlak bezig. Maar ja, dat is helemaal geen wetenschap of wat ook. Kortom, hoe ondoorzoekelijk niet zijn de schriften, integendeel, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. En u neemt de concordantie, zoekt oordelen op en wegen op waar het in de Bijbel voorkomt en u komt vanzelf bij die teksten waar staat dat God zijn wegen bekend maakt en gemaakt heeft, in het bijzonder aan Israël. Dus niks bijzonders aan trouwens, omdat de gedachte is dat die wegen Gods daarna door Israël bekend zouden gemaakt worden aan de volkeren. God maakt aan Israël zijn, of aan, hoe heet het ook, aan Israël zijn wegen bekend, hè? Of aan Mozes en aan Israël. Een van de psalmen zegt dat, om eens een bekende tekst te noemen, maar het staat echt op vele plaatsen. En dan vers 34, want wie heeft de zin, en daarmee de bedoeling, want dat is waar het eigenlijk over gaat, hè? Zin in de zin van betekenis, en daarmee het doel van het werk Gods. Wie heeft de zin des Heren gekend? Wat had hij in de zin, of wat heeft hij in de zin? En andersom, of wie is zijn raadsman geweest? Want het idee is dat al dat werk Gods niet voortkomt uit ideeën van anderen, maar alleen uit God zelf. En daarna, of wie heeft hem eerst gegeven, maar dat is uiteraard hetzelfde als de laatste zin van vers 4, of als vers 34, hè? Wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden. Zo van, de mens reikt eerst iets aan God, of een idee, hè? En God voert het dan uit, of zoiets. Nee, helemaal niet. De dingen komen niet voort uit de mens, of uit een raadsman, of een mens als raadsman. De dingen komen voort uit God zelf. Dat is ook vers 36. Want uit hem, heeft met de oorsprong te maken, en door hem, dat heeft met de uitvoering van de oordelen en wegen te maken. Uit hem, dat is het ontwerp. En door hem, dat is de praktische uitvoering, en tot hem, dat is het doel, zijn alle dingen. En in belangrijke mate is dat dus parallel aan verleden, heden en toekomst. En is het parallel aan die was, die is en die komen zal. Daarna hebben we nogal wat parallelteksten. En in Colossense is misschien het meest voor de hand liggende, waar staat dat uit hem alle dingen zijn en dat alle dingen tezamen bestaan. Tezamen staan, gewoon, mag je weglaten. Alle dingen staan tezamen door hem. Met andere woorden, God zelf of eventueel Christus, maar dat maakt in de praktijk nu geen verschil meer. Uit hem is dat plan Gods voortgekomen, maar hij is ook degene die er uitvoering aan geeft. En het is ook een werk wat hij doet voor zichzelf in de eerste plaats. Tot hem, niet tot ons, tot hem. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En wat de mens betreft, de mens wordt eventueel op de hoogte gebracht van dit werk Gods. Maar hij wordt slechts op de hoogte gebracht voor zover hij zich aan dat werk Gods onderwerpt. Of voor zover hij aan dat werk Gods ook deel zou willen hebben. Populair gezegd, men zou God willen dienen. En dan maakt God zich bekend. Opdat men zou weten wat te doen. Maar dat was Romeinen 12, volgende vers. Leuk, hè? Doe ik niet met opzet. Maar dat is volgende vers. Nee, ik doe het echt niet met opzet, zuster. Ik geloof dat ik nog nooit het verband gelegd heb tussen de laatste versen van Romeinen 11 en de eerste van Romeinen 12. Maar het is het duidelijk, want Romeinen 12 vers 1 zegt dat wij dus onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer, want wij zijn priesters geworden volgens de voorgaande hoofdstukken. Priesterlijk volk, olijfboom, weet u wel. priesterlijk volk. Wij zouden onszelf offeren en daarna zouden wij als vervolg daarop veranderd worden door de vernieuwing van ons denken. Vers 2. Want dan zouden we anders leren denken. Niet met onszelf of de mens als middelpunt, maar met God als middelpunt. En daarna zouden wij proeven, dan wel ervaren, dan wel beleven, proeven gewoon, welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij voor ons individueel. En daarover gaan dan vervolgens de laatste hoofdstukken van deze brief. Maar het is dezelfde gedachte. Wij zouden ons aan hem ter beschikking stellen, aan hem en daarmee aan de waarheid en de wijsheid onderwerpen en daardoor daaraan dienstbaar gemaakt worden. En dan zal die wijsheid ons inderdaad bekendgemaakt worden. En ook naar de mate waarop wij bereid zijn eventueel hem te dienen, is het idee. Kortom, er is sprake van ondoorzoekelijke en onnaspeurlijke wegen. En tot mijn leedwezen wordt het vers 33 uitgebreid gebruikt om te beargumenteren dat wij het dus niet kunnen weten. Het wordt ook door velen, niet door u mag ik aannemen, maar juist door degenen die hier niet zijn. Dat zijn er nogal veel, moet ik zeggen. Worden deze versen gebruikt om te zeggen, ach, men kan het toch niet weten. Zere wegen zijn ondoorgrondelijk. Ik weet niet of het ergens letterlijk zo staat, maar het wordt veelal zo geciteerd. En wij kunnen het toch niet weten. En anderen zeggen, maar ik word er niet wijs uit. Ik doe wel mijn best, maar ik word er toch niet wijs uit. Dan denk ik, ja, als je je ook niet eraan wil onderwerpen, dan zul je er ook nooit wijs uit worden. Want God heeft dan ook geen belang bij om je die wijsheid te geven. En zelf heb je er eigenlijk ook geen belang bij om die wijsheid te kennen, want verandert toch niks aan je leven. Als je er niet aan wil onderwerpen, dan betekent het toch niks. Als je niet betrokken wil zijn in het werk Gods en hem wil dienen, dan hoef je toch ook niet te weten waaruit het werk Gods nu bestaat. En als je zelf een werk in gedachten hebt en je wilt op hoog niveau plaatsen, dan kun je beter niet weten wat het werk Gods is. En dan kun je altijd zeggen dat jouw werk, dat is het werk Gods. Bijvoorbeeld, zuster. Zulke zijn er. Ja, je boft maar met heel die milieu... Vendetta, of hoe het maar heten mag. Hè? Kun je altijd, aangezien we het werk Gods niet kennen, kun je altijd nog zeggen, dat is kennelijk het werk Gods om de wereld een beetje op te ruimen. Alsof hij degene is die ervoor is om de wereld schoon te houden. En daarna helpen wij hem daar een beetje in mee, als corveer of zoiets. En we vinden hier of daar een bijbeltekst die we uit het verband drukken en zeggen, zie je wel, dat is christelijk en bijbels dat we dat doen, dat wil de Heer van ons, enzovoorts. Ik hoorde laatst iemand wiens naam ik niet zal noemen, omdat het de directeur van de EO was. Ik mag het niet zeggen. Op Vaderdag, ik weet niet hoe het kwam, maar ik was toevallig wat vroeg op zondagmorgen. Ellendig is dat. Waarom moet ik die dingen horen? Die dan zegt, het is Vaderdag, dus moet je je ouders bezoeken, want je moet je eer je vader en je moeder natuurlijk. Vaderdag is bijbels. En een belangrijk vers, het laatste vers van het Oude Testament, zei hij, dus een belangrijk vers zegt, dat God zou het hart van de kinderen brengen tot het hart der vaderen. Dus moesten we allemaal onze vader bezoeken, want het was Vaderdag. Dat denk ik. 4 van mijn leven geen Vaderdag meer. Nee, dat vind ik. Sorry. Ik ben blij dat ik het niet hoef uit te leggen. Maar als je zo met de Bijbel omspringt, en dus kennelijk, want dat is mijn conclusie, kennelijk geen idee hebt wat zo'n vers betekent, en dat is nog een eenvoudig vers ook overigens, hè, maar als je kennelijk geen idee hebt van wat dat betekent, ja, dan zoek je de waarheid ook niet. Dan zoek je alleen Bijbelteksten om je eigen ideeën, zelfs voor de gelegenheid van Vaderdag, een toepasselijke preek in het kerkelijke jaar, broeder. Ja. Om die met een bijbeltekst te onderbouwen. Nou, dat is pure verkrachting van het woord Gods. En ik geef je de verzekering, als je je daarmee bezighoudt, zul je nooit de waarheid verstaan. Dat meen ik echt. Niet uit arrogantie, maar gewoon om te waarschuwen. Zo is dat nou eenmaal. En als je weet wat vers echt betekent, dat eenmaal de afstammelingen, de kinderen, eenzelfde hart zullen hebben en eenzelfde geloof dus, als de vaderen Abraham, Isaac en Jacob. Als je dat weet, dat eenmaal Israël bekeerd zal worden en alsnog tot geloof zal komen, laat je het wel uit je hoofd om zo'n vers te misbruiken voor zo'n absurde gelegenheid als Vaderdag. Hè? Toch of niet? Ja, sorry. Maar,
hè? Commerciële
ja, dat is een pure commerciële aangelegenheid, dus dat betekent verder absoluut niks. Hè? Bovendien, ik vind het zo, als het gaat over onbijbels of onbijbels, zeg ik, is het volstrekt onbijbels om maar één dag in het jaar je vader en moeder te eren. Je doet het of altijd of helemaal niet. Of helemaal nooit. Ik bedoel, of je doet het altijd een beetje. Of naarmate je kunt opbrengen. Of naarmate ze waard zijn, dat weet ik niet. Want het is allemaal een beetje grijs in menselijke verhoudingen. Maar dat doe je alle dagen van het jaar eventueel en niet maar één. Hè? En verder heeft dat natuurlijk niks met Bijbelse beginselen te maken. Want dan zal ik u wat anders vertellen. De uitspraak eert uw vader en uw moeder heeft precies dezelfde betekenis als hij zal het hart van de kinderen terugbrengen tot het hart der vaderen. Want het betekent gewoon dat die Israëlieten tot wie het in de eerste plaats gezegd werd, dat ze hun vader en moeder zouden eren. Dat is in de eerste plaats Abraham en Sarah. En in de tweede plaats Isaac en Rebecca enzovoort. En die worden allen in de Bijbel genoemd als geloofshelden, als voorbeelden voor geloof. Men zou hen eren en je kunt niet op een betere wijze. Dit is maar één manier om je ouders te eren, dat is hun navolgers te zijn. Daarom zei ik, nou ja, voor zover dat wenselijk is of mogelijk is, maar dat is wat die uitspraak in de wet betekent. Eer je vader en moeder wil zeggen, geloof zoals zij. En aan het eind van het Oude Testament staat dat eenmaal dat voor een geheel Israël in een bepaalde generatie zou gelden. Nou goed, dan laat ik het bij. Want het is weer hoog tijd voor de pauze. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Wij hoeven ze ook niet na te speuren of te doorzoeken. Wat wij naspeuren of doorzoeken is het woord Gods, want God heeft ons geopenbaard. Men lezen Psalm 119, dat lijkt mij voldoende, waar de gedachte is dat men zijn leven lang bezig zou zijn met de schriften als zodanig, het woord Gods, of hoe het maar heet mag. Maar we vinden daarover, over hetzelfde onderwerp, ook nogal wat expliciete uitspraken in de schrift. Dat is logisch ook, omdat we hier van doen hebben met de beginselen, de grondslagen van de filosofie en dus van de wijsheid als zodanig. En de Bijbelse gedachte is een heel simpel daaromtrent. Met menselijke filosofie hebben we in wezen niks van doen. Integendeel, wij worden er zelfs uitgebreid tegen gewaarschuwd, heet dat. Colossense. Filosofie, ijdele verleiding, wijsheid deze wereld enzovoorts. Daar is de Bijbel zeer negatief over. Daar is een goede reden voor. Niet de mens zelf zou naar de waarheid zoeken om hem te kunnen vinden. Dat is namelijk volstrekt onmogelijk. De gedachte is dat de waarheid zichzelf bekend maakt. Want de waarheid blijkt in de praktijk gewoon iemand te zijn. Dat kan je zo zeggen. Omdat de waarheid tot uitdrukking komt in die ene, in de Heer Jezus Christus, die de uitdrukking is van het wezen Gods of van het werk Gods. En dus ook de uitdrukking is van de waarheid. Daarom kon de Heer het ook zeggen, ik ben de waarheid, toch? En die de uitdrukking is dus van heel het wezen Gods, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Dat is de gedachte. Wanneer we dan toch spreken over filosofie, dan zouden wij dus eerst te biecht gaan, heet zoiets in Rooms-Katholieke kring, zuster, ja. Dan zouden we eerst te biecht gaan bij Prediker, de grote filosoof uit heel de Bijbel. En ik vind het leuke, vind ik altijd, dat ongetwijfeld de Prediker zich bezighoudt met de fundamentele vraagstelling van de filosofie. Wat moeten we hier eigenlijk? Wat doe ik hier? Wat moet ik hier eigenlijk? Waarom zijn wij hier? Wat is de zin van het leven? Enzovoort. En ik vind het altijd zo leuk dat mensen daar heel ingewikkeld over kunnen doen. Terwijl het boek Prediker en nou ja, verschrikkelijk eenvoudig is. Het boek Prediker zegt gewoon, hoezo zin van het leven? Het leven heeft geen zin. Ja. Is dat erg? Nee, zegt de prediker, dat is helemaal niet erg. Integendeel, dat ontslaat ons van een heleboel veronderstelde verplichtingen. Dus het enige wat overblijft is dat we met blijdschap ons brood zouden eten en dat soort dingen meer. En er staat er niet één keer in een vers die wij verkeerd uitleggen. Er staat er herhaalde malen, komt er een uiteenzetting, altijd weer dezelfde conclusie. Dus... En er staat niet, blijft niks anders over. Dus staat er, God heeft ons dit gegeven, dat wij inderdaad onze bevrediging zouden vinden in het werk dat wij doen. In het zware werk wat wij doen. Dat is wat bevrediging geeft. Maar of het werk zelf verder zin heeft, of het tot iets leidt, of het van belang is voor de toekomst, niets. Van het alles. Integendeel, zegt de prediker, het is helemaal niet van belang voor de toekomst. En voor zover het wat voor de toekomst betekent, is het gewoonlijk nog negatief ook. Dus je hele leven lang bezig bent om rijk te worden, je hebt rijkdom. Wat denk je wat er daarna mee gebeurt? Gaat het naar je kinderen? Die hebben dus niks meer te doen. Die vervelen zich kapot. He? Of ze kunnen het niet eens beheren, dan wordt het nog erger. Staat er echt. Of je bouwt een mooi paleis, of een gebouw, of een mooie tuin. Want het komt ook in de Bijbel ook allemaal voor. He? En wat dan voor het nageslacht? Dat is nou jammer, heeft het nageslacht weer niks te doen. En die waarderen het ook niet, want ze hebben er niks voor hoeven doen. Het was er al. Voor hen betekent het niks. Dat staat allemaal in Prediker, hoor. Ja. Dus de enige conclusie is dat de mens zijn bevrediging en blijdschap zal vinden in waar hij mee bezig is. Los van of die bezigheid tot iets leidt. Zodat bij nader inzien ook het verzamelen van postzegels wel degelijk een zinvolle bezigheid kan zijn.
Hè?
Voor degene die er aardigheid in heeft. Dat begrijp ik niet, dat laatste. Maar er zijn er die er aardigheid in hebben. Tot mijn verbijstering vond ik hier in Amsterdam ergens een hele straat met alleen postzegelwinkeltjes. Nou, straat. Maar ja, zeker wel, ja. Alleen postzegelwinkeltjes achter elkaar. Nou goed. Ja, of het zinvol is. Zolang men er aardigheid in heeft, is het zinvol. Ja, dat is het hele verhaal. Dat is filosofie, hoor. Dat is echt waar. Je moet lol hebben in waar je mee bezig bent. Maar of het tot iets leidt? Nee, helemaal niet. Dat is wat de prediker zegt. Dus dat vind ik een heel belangrijk Bijbelboek. Als je dat bereid bent dat te aanvaarden, en er is niks tegen in te brengen overigens. Als je bereid bent dat te aanvaarden, ben je rijp voor het evangelie ook. Want dat zegt vervolgens, niet dat het anders is, nee, dat zegt bovendien dat wij als christenen de gelegenheid krijgen om onze bevrediging te vinden in het dienen van de Heer. In dus de bevrediging in waar we mee bezig zijn. En daarna blijkt het zo waar, maar dat is zuiver toegift, ook nog een uitwerking te hebben voor de eeuwigheid. Een blijvende resultaat hebben. Niet dat het daarom ging. Het gaat er hierom dat we er aardigheid in hebben, onze bevrediging erin vinden. Maar het heeft zelfs nog uitwerking voor de toekomst. Dat is de bevoorrechte positie van de gelovigen. Hier is het allemaal nog hetzelfde, maar als het afgelopen is hier, blijken wij daar ook nog wat te hebben. Dat is de aardigheid. En dat is zuiver genade Gods, uiteraard. Nou goed, gaan wij weer naar Prediker, hè? Want ik wil u daar toch een van de uitspraken uit voorlezen. Dit was alleen om uw nieuwsgierigheid op te wekken. Ik vind eigenlijk een van de mooiste Bijbelboeken. Dat mag ik niet zeggen omdat er weinig over de Heer in staat. Maar naar de mens gesproken is het een van de. Is het misschien wel helemaal het mooiste. Omdat het ons ontslaat van al die verplichtingen, al die ideeën van we moeten toch een zinnige. Besteding geven aan, moet het ons toch opofferen, moet het toch lijden voor iets, iemand anders enzovoorts. Helemaal niet, je zou je blijdschap vinden in waar je mee bezig bent. En als je dingen doet waar je niet leuk vindt, waar je geen bevrediging in vindt, dan zijn het de verkeerde dingen. Dan moet je gauw van moet je gauw veranderingen aanbrengen. Hè? Dus zo, ja. Nou goed. Prediker, u wilt weten welk hoofdstuk. Prediker 3 eerst dan maar even. Prediker 3, meteen aan het begin al. Vers 10, ik heb gezien de bezigheid die God aan de kinderen der mensen gegeven heeft om zichzelf daarmee te bekommeren. Dat mag gelachen worden, want dit is humor. God geeft de mens dingen om zich te bekommeren. Want de mens... Ja, de mens bekommert zich graag. Nou, bekommeren vind ik een leuker woord gewoon. Het woord zegt het al. Ik kan het niet uitleggen. Bekommeren. Ja, bekommeren. Nou goed. Om zichzelf daarmee te bekommeren. Dat wil de mens graag, dus God geeft de mens dat dan ook. Vooruit. Hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd, stond in de vorige verse. Alle dingen zijn schoon, maar het hangt van de tijd en daarmee ook van de omstandigheden af. Ja, en daarom was er een tijd om lief te hebben en te haten. Een tijd om te leven en om te doden. Allemaal. Een tijd om te lachen en om te huilen. Beide dingen zijn noodzakelijk, hoe tegengesteld ze ook zijn. Het hangt van de omstandigheden af. En beide dingen zijn bij gelegenheid zelfs nuttig, hoe tegengesteld ze ook zijn. Dat is een belangrijke les die de mens zou leren. Dat de zin van dingen afhankelijk is van de omstandigheden. Ja, nou goed. Gaan we niet verder op in. God heeft iedere ding schoongemaakt. Alles is schoon. Maar op zijn tijd. Dat wil zeggen bij gelegenheid en door omstandigheden. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Die is wat moeilijk uit te leggen. Maar de gedachte is bij eeuw altijd aan onbegrensde dingen. Het idee is namelijk dat het hart van de mens, en dat heeft met zijn geloof en met zijn denken te maken, dat het eigenlijk onbegrensd is. En dat het bevattingsvermogen van de mens ver uitstijgt boven deze wereld als zodanig. Dat onderscheidt de mens ook van het dier, zal ik maar zeggen. Maar het brengt de mens ook problemen mee, of aan natuurlijk. Hij koestert gedachten hoger dan die hem voegen, en daardoor krijgt hij problemen. Zo zit het nou eenmaal. Maakt zich druk over dingen waar hij zich niet druk over zou moeten maken, maar hij doet het wel, hij kan het namelijk. Dat is de vloek van de intelligentie, denk ik ook altijd. Maar vooruit. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Maar daarna staat er, met betrekking tot die eeuw en die ongrijpbare dingen, want dat is wat eeuw eigenlijk betekent, zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft, of maakt, kan uitvinden van het begin tot het einde toe. Met andere woorden, wellicht kan de mens voor een deel iets achterhalen, uitvinden, vinden. Op zijn speurtocht. Van het werk Gods, maar hooguit een deel. Hij kan het niet van het begin tot het einde toe. En dat betekent tegelijkertijd vanaf het begin naar het doel toe. Hij kent het doel niet en hij kan het ook inderdaad niet vinden. En eventueel kun je er ook nog in lezen dat de mens misschien delen van het werk Gods kan uitvinden, maar de samenhang, de grote doorgaande lijn daarin, de samenhang dus daarvan niet. En daar gaat het maar om. En daarmee wordt hier hetzelfde gezegd natuurlijk als in Romeinen 11 vers 33 en verder. Maar het is natuurlijk andersom. Het zijn uitspraken van Paulus op basis van deze oud-testamentische uitspraken. De mens kan het niet uitvinden. En als dat toch zo is, dan kan het leuk, laconiek, prediker, filosoof, de grote, de meest wijze man die de wereld ooit gekend heeft op de Heer Jezus na vermoedelijk, hè? Die meer was dan Salomo, zal ik maar zeggen. Die zegt, nou, als het mensen toch niet kan uitvinden, dan is hij daarvan meteen ontslagen. Dan hoeft hij dat ook niet. De mens kan nooit een opdracht ontvangen hebben waaraan hij niet kan voldoen. Als het mensen niet kan uitvinden, hoeft hij dat ook niet te doen. En zou je dat ook niet moeten doen. En dus, ik heb gemerkt, vers 12, dat er niets beters is voor hen lieden dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven. En als jullie weten wat dat is, nou, dat ieder mens eten en drinken en het goede genieten van al zijn arbeid. En arbeid betekent zwaar werk, overigens. Met andere woorden, hij heeft zware arbeid, hij is druk, enzovoort. Het vermoeit hem, maar dat is juist wat hem blijdschap en bevrediging schenkt. Vraag dat maar eens aan een sportman, zeg ik altijd. Dan kan ineens iedereen het begrijpen. Ja, zuster, maar niet iedereen is bekend met het leven der agrariërs. Maar sport weet bijna iedereen. Wat voor bevrediging kan het nou schenken? Dat je anderhalf uur lang achter een bal moet aanlopen om die ergens tussen twee palen door te trappen. En er lopen allerlei mensen die je daarbij moeten helpen. En ze doen het niet goed genoeg. En er lopen nog zo'n stel mensen. En die proberen het te verhinderen. Wat voor lol kan dat nou? Wat voor zin heeft dat nou? Dat is gewoon een leuk spelletje. En eigenlijk, dat is het hele leven. Je moet het alleen wel serieus nemen, natuurlijk. Maar dat het doel heeft. Ja, het heet doel. Goal. Toor. Het heet doel. Hè? Dat is toch belachelijk? Ik hou wel van voetbal. Ja, ik mag het graag zien. Doe niet. Maar ik mag het. Nee. Maar ik mag het graag zien. En ik begrijp ook best dat het leuk is om te doen. Ja. Echt wel. Maar je moet er verder niks. Je moet er verder niks bij. Dat is de vloek van de moderne sport. Dat het allemaal een kwestie van geld daarna geworden is. En dat het serieus werk beschouwd wordt. Op een of andere wijze. En dat is het natuurlijk niet. Maar het is een leuk spelletje. Heel leuk vinden, ja. En dat kan bevrediging geven. En hebben we het nog niet eens, omdat het de tijd van het jaar niet is. Over 200 kilometer schaatsen van Leeuwarden naar. Naar Leeuwarden. Van Leeuwarden naar Leeuwarden. Schaatsen 200 kilometer. In de ijzige kou. En dat is dan leuk om te doen. Wat bewijst dat? Dat een mens bevrediging vindt in zijn arbeid. Dat is gewoon het verhaal. En zo is het hele leven feitelijk. Echt, meer is het niet. Nou goed. Voor zover er echt een doel is, is dat gelegen ergens anders. Boven de zon. Maar dat is niet het doel van het leven van de mens. Dat is het doel van het werk Gods. Dat is het enige echte doel. En als er een echt doel is voor ons, dan kan het alleen gelegen zijn in onze betrokkenheid bij of in het werk Gods. Dat is het verhaal. Maar hier op aarde, meer is het niet. Maar, ik zeg er meteen bij, en minder ook niet, gelukkig. En het is Gods gave, staat hier ook hoor, vele malen staat het hier. Maar daar gaat het me nou niet om. Vers 14 zegt nog even, ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Dat is die eeuw. En er is niet toe te doen, nog is er af te doen. En waarom doet God dat? Opdat men vrezen voor zijn aangezicht. De mens moet zich vooral niks verbeelden. En vrezen voor zijn aangezicht wil zeggen, men zou zich aan die God onderwerpen en met hem rekening houden. Dat is wat het vrezen betekent. Maar er is niet aan toe te doen, er is ook niet aan af te doen. Het is dezelfde Salomo die ook zegt, God woont niet in huizen met handen gemaakt. Later aangehaald door Paulus enzovoort. En God kan niet met mensenhanden gediend worden, et cetera. En men zou zich dat ook niet moeten verbeelden. Integendeel. Maar waar het om gaat is dat er staat in vers 11 al, dat de mens het niet kan uitvinden. En daarna sla ik een paar bladzijden om. Kom je terecht in Prediker 8. Prediker 8, vers 17. En dan ook maar weer even vers 15. Daarom prees ik de blijdschap, terwijl de mens niets beters heeft onder de zon dan te eten en te drinken en blij te zijn. Zie je wel? Want dat zal hem aankleven, dat wil zeggen, dat is het resultaat van zijn arbeid. Dat is wat zijn arbeid oplevert. Dat hij met plezier en met blijdschap door het leven kan gaan. Dat een bevrediging geeft. Dat is wat hem zal aankleven van zijn arbeid, de dagen zijns levens die God hem geeft onder de zon. Het zijn er niet vele, staat er elders. Maar dat is het. Dat is wat God hem geeft. Hier op aarde, beneden de zon. Daarna, vers 16, als ik mijn hart begaf om wijsheid te weten en om aan te zien de bezigheid die op de aarde geschiet, dat men ook desdaags of desnachts de slaap niet ziet met zijn ogen. Want mensen maken zich zo druk dat ze inderdaad niet eens meer kunnen slapen. Zo druk maken ze zich in hier. Ja. Met hun denken, dat is het altijd. Daar heeft mijn kat nooit last van. Precies. Maar dan komt er dat het beest dom is, dus die slaapt goed. Zo zit dat gewoon. Ja. Nou goed. Maar zo staat het hier toch? Een mens is daarmee bezig. En dient op net niks, want vers 17, toen zag ik al het werk Gods dat de mens niet kan uitvinden. Ik zag het werk Gods dat de mens niet kan uitvinden. Onderzoekelijk, onnaspeurlijk. Het werk Gods kan de mens niet uitvinden. Het werk dat onder de zon geschiet, om het welke mens arbeidt om te zoeken. Hij maakt zich druk om het uit te vinden. Wat is de zin van het bestaan? En wat is wat God in gedachten heeft met betrekking tot ons en met de wereld? De mens kan niet vinden. Maar hij zal het niet uitvinden, staat er. Het is niet te vinden. En in onze moderne tijd zegt men dan, nou ja, dan bestaat er dus geen God. Dus wij het niet vinden kunnen, dan bestaat hij kennelijk niet. Dat is hoogmoedig, hè? Ja. Maar daarna, pracht van een uitspraak. Namelijk, ja, indien ook een wijze zei dat hij het zou weten, dat hij die wijsheid God zou kennen. Stel dat hij het zou, wijze zegt dat hij het weet, zo zal hij het niet kunnen uitvinden, staat er. Met andere woorden, het kan best dat een wijze het weet en zelfs zegt dat hij het weet, erover spreekt. Maar, zegt de prediker, niettemin, als hij het weet, dan heeft hij toch niet zelf uitgevonden, want dat kan hij niet. Waarna de vraag is, maar hoe weet hij het dan? Want dat wordt niet ontkend. Er had er moeten staan, indien ook een wijze zei dat hij het zou weten, dan is hij geen wijze. Of, dan ligt hij. Dan is hij ook geen wijze, overigens. Maar er staat, nee, hij zal het niet kunnen uitvinden. Hoe weet hij het dan? Doordat God het geopenbaard heeft. God heeft zich bekendgemaakt. Vergis u niet, de prediker is die man die één wens mocht doen, niet drie, dat is een andere vrouw. Hij mocht één. Ja, ja, hij mocht één. Ja, oh, is dat nog cultuur in de zaal? Ja, hij mocht een wens doen, één. En hij deed precies die wens die een mens zou moeten doen. Namelijk dat God een wijsheid zou geven. Waarom? Ik vind het altijd een leuke. Want in de eerste plaats stel ik dan vast dat hij al wijs was. Want dat was een hele wijze wens. En dat betekent dus inderdaad dat de man in de gaten had dat hij het zelf niet zou kunnen uitvinden, die wijsheid. Dus hij zei tot God, geef mij die wijsheid. Heel verstandig. En dus tot ons wordt gezegd, indien het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Jacobus 1. En voor degene die alleen de drie brieven van Paulus studeren, hebben wij Efeze 1. Opdat hij u geven die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Hetzelfde verhaal hoor. God openbaart zich namelijk. Dat is het idee. En we vinden dat hier dus al in het Oude Testament. Daar staat er nog veel andere plaatsen, maar die zoek ik nou niet op. Job heeft het er trouwens ook over. Want Job is, niet echt een filosofisch boek. Al moet ik zeggen, even een uitspraak over Job dan. Job demonstreert menselijke filosofie. Maar tegelijkertijd demonstreert dat die filosofie nergens toe leidt. En omdat filosofie altijd erg uitgebreid is, is het dus een uitgebreid boek. En omdat er zoveel verschillende filosofieën bestaan en wijzen van redeneren, vinden wij dus even zoveel vrienden van Job die ons demonstreren waar menselijke filosofie toe leidt. En hoe dicht het soms bij de waarheid zit, maar nooit komt tot het echte antwoord. Dus Job. En daarna is Job net zo'n laconiek boek als Prediker. Want hoe het zit, werkelijk, is dat er een strijd gaande is tussen God en de duivel. Dat is al. En daar is alles wat onder de zon is in betrokken. Dat is al. En daarna valt het filosofisch niet te verklaren. Het wordt ons gewoon bekendgemaakt, zo zit dat. En dan weet je meteen waar dat lijden vandaan kwam. Eenvoudig, hè? Hoeveel hoofdstukken heeft het boek? Eenvoudig, hè? Het veegt de vloer aan met menselijke filosofie. En omdat wij dat niet in willen zien, omdat wij hoog opgeven aan de menselijke filosofie, nemen we al die verhalen serieus en begrijpen daarna niet waar het eigenlijk over gaat. Nee, logisch, dat is wat filosofie doet. Je raakt de draad kwijt. Echt waar, hoor, zo zit hij in elkaar. Humoristisch, maar net zo humoristisch en dus laconiek als boekprediker ook. En boekspreuken ook in belangrijke mate. Nou goed, ik laat het buiten beschouwing, want ik wil u wat nieuwtestamentische schriftplaatsen zien, laten zien. In de eerste plaats dan even in het voorbijgaan dan Johannes. Johannes grijpt namelijk heel sterk vooruit op de dingen zoals die tot stand zouden komen na de opstanding van Christus. En in eerst hoofdstuk 8 maar even. Maar in Johannes, in vele plaatsen, vele hoofdstukken, vinden wij vooruitwijzingen naar de situatie zoals die zou ontstaan na de opstanding van Christus. Dus zijn er veel te veel schriftplaatsen om ze nu te noemen. Maar één noem ik even, dat de Heer zei, ik ben de waarheid. En nog een heleboel meer, maar goed, de waarheid. Als je die zoekt, kom je terecht bij de Heer Jezus. Nou goed, maar die wilde ik niet aanhalen. Ik wil die aanhalen, Johannes 8, waar staat in vers 31, Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden, indien gij lieden in mijn woord blijft, dan zou het trouw moeten zijn aan wat de Heer hen bekend maakte, zo zijt gij waarlijk mijn volgelingen, in de zin van leerlingen nu ineens natuurlijk, maar volgelingen, en gij zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. Let op de volgorde. Eerst geloven. Daarna de waarheid verstaan. Eerst de waarheid aanvaarden. Daarna pas verstaan. Dat is de volgorde. Het is dus niet eerst verstaan en dan geloven. Want dat is een overschatting van het menselijk denken en menselijk kunnen. Menselijke reden. Eerst verstaan en als ik het niet begrijp, dan kan het niet waar zijn. Dus er zijn mensen die zo redeneren. Ik begrijp het niet, dus is het niet waar. Vooral wetenschappers doen dat trouwens. Nee, de gemiddelde MAVO-leerling die laat het wel uit zijn hoofd. Hè? Zo ja, heb ik niet voor geleerd. Maar juist de hoger opgeleide zeggen, ik begrijp het niet, dus kan het niet zo wezen. Ja, dat is natuurlijk toch wel erg hoogmoedig, hè? Maar vooruit. Nee, men zou het eerst aanvaarden en daarna verstaan. Daarna begrijpen. Maar dat veronderstelt dus eerst geloof, namelijk onderwerping. Daarna zal men pas begrijpen. En vervolgens, het verstaan van de waarheid leidt vervolgens tot vrijheid. De waarheid zal u vrijmaken. Als wij verstaan hoe dat zit met de waarheid en hoe dat zit met wet en genade en dat soort dingen meer. Als we dat echt verstaan, dan hebben we het eerst aanvaard al. Als we het echt leren verstaan, dan maakt de waarheid ons vrij. En zijn wij niet langer dienstknechten der zonde of dienstknechten der verderfenis of dienstknechten der wet. Want dat is slavernij. Zo zit dat. En degene die dus vasthouden aan de slavernij van de wet, en daarmee van de zonde en der verderfenis, die verstaan de waarheid dus niet. Maar het zal wel te maken hebben met het niet bereid zijn om de waarheid zo eerst te geloven. Zo zit het dikwijls. Een heel simpele zaak, hoor. Nou goed, hetzelfde trouwens als in Romeinen 12 weer. Eerst onderwerping, daarna veranderd worden in het denken en dus ook verstaan. En daarna in de praktijk de goede en volmaakte wil des Heren kennen. En als men die kent en doet, is men verlost van de slavernij. En is men dus vrij, er staan vele plaatsen. Maar goed, ik moet het snel loslaten. Maar het gaat erom dat de Heer hier aankondigt dat pas later zouden zij verstaan en zouden zij vrij worden. Zouden ze de waarheid verstaan namelijk. Dat spreekt over het werk wat de Heer zou doen pas eigenlijk na zijn opstanding. Daar vinden we het logische vervolg ook van bijvoorbeeld in, laat ik maar zeggen, Johannes 16 dan maar voor het gemak. Maar het staat er ook op vele plaatsen. Maar hier dan een van de uitspraken daaromtrent in Johannes 16, vers 12. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. En ze wisten ze dus ook nog niet. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in heel, vertaald met al, het is heel, en dan een enkelvoud dus, heel de waarheid leiden, et cetera. Maar het staat hier op vele plaatsen in deze hoofdstukken, Johannes 13 tot en met 17. De gedachte is dat verborgene dingen, en een belangrijk deel van die wijsheid Gods, en zelfs het hoogtepunt, zal ik maar zeggen, van die wijsheid Gods, nog niet geopenbaard was, maar die zou geopenbaard worden door de Heer Jezus. Daarom zegt hij, ik heb nog vele dingen u te zeggen. Niettemin, hij zei het hen niet. En daarna zegt hij, maar die geest die komen zal, die zal het u zeggen. Maar bij nader inzien, die geest is gewoon Christus. Maar dan de inwonende geest. Inwonende Christus in onze harten. Hij die de waarheid is, zou ons in heel de waarheid leiden. En hij doet dat nu. Dat wil zeggen, na zijn opstanding. Daar kan ik u nog wel een paar zaterdagen mee bezighouden, hoor, met schriftplaatsen die datzelfde zeggen. Reeds in het Oude Testament. De Heer zou opstaan uit de dood en daarna zou hij de lof Gods, de wijsheid Gods, de eer Gods, de heerlijkheid Gods bekendmaken aan de wereld. Nee, aan de zijnen, aan zijn broederen, aan een grote gemeente. Dat is wat het over gaat. En dat is wat bijvoorbeeld ook Hebreeën 1 zegt. Die zoek ik niet eens op, want ik kom nu in tijdnood, dus ik heb nou een grote haast. Dus zoek het niet op. Maar wat Hebreeën 1 zegt, God heeft eertijds, voortijds, veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken in oud-testamentische tijd dus, door de profeten. Maar in deze laatste dagen, die begonnen zijn bij de opstanding van Christus, zoals ook uit de volgende verse blijkt, in deze laatste dagen die begonnen zijn bij de verhoging van Christus tot aan de rechterhand Gods, de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, in deze laatste dagen heeft God tot ons gesproken en doet dat nog, want dat is wat die zin feitelijk betekent, in elk geval in het Grieks, maar in het Nederlands oorspronkelijk ook. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En het is die Zoon dus die nu tot ons spreekt. Dat wij dat niet weten of daar overheen lezen of het wegverklaren, is gelegen eigenlijk in het idee dat wij die Zoon niet zien. En de enige die tot ons spreekt is ons predikant of zoiets. En dus hebben wij niet in de gaten wat er werkelijk gebeurt. Maar wat er werkelijk gebeurt is dat de Heer tot ons spreekt. Ja, dat is niet hardop dikwijls. Dat is die geest die ons in heel de waarheid zou leiden. Dat is diezelfde Zoon uit Hebreeën 1, vers 1. En soms, dus waar, en zelfs in het algemeen, doet hij dat, spreekt hij tot ons, met gebruikmaking van hulpmiddelen en met gebruikmaking van personeel. Maar dat is niks bijzonders, want dat deed God in het Oude Testament ook. Hij maakte gebruik van personeel, de profeten, en hij maakte gebruik van hulpmiddelen, zoals bij aanschouwelijk onderwijs, al was het maar de hele symboliek van de tempel en tabernakeldienst en de priesterdienst en noem maar op. En van andere symbolen die gehanteerd werden door de profeten. Middelen dus. Dat is ook niet moeilijk. En dat is wat de Heer nu ook doet, want hij gebruikt personeel. Daarom heeft hij aan de gemeente gegeven, sommigen tot enzovoorts. Hè? En anderzijds ook hulpmiddelen. Wat denkt u van de Bijbel, zwart op wit, dat woord dat we bij elkaar hebben. Zo compleet hebben ze in het Oude Testament in die tijd nooit gehad, hoor. Zo'n complete Bijbel. Ook niet een compleet Oude Testament, zo'n boek hadden ze niet. Hier en daar een boekrol, ergens plechtig bewaard, zodat niemand erbij kon, achter slot en grendel, bij voorkeur. Tot in de dagen van Luther, denk ik altijd, maar laat me zitten. Maar zoiets, maar hulpmiddelen. En misschien door omstandigheden in het leven, waardoor ons misschien eens een keer een licht opgaat of zo. Dat kan allemaal. Hulpmiddelen en personeel. Maar het is de Heer die tot ons spreekt. Dat is namelijk zijn werk. Ik heb nu dus echt de tijd niet meer om het uit te leggen. Het is ver buiten de orde van dit schriftgedeelte. Maar dat is het tegenwoordige werk van de Heer Jezus Christus. Het is zijn enige werk. Hij brengt een oordeel over de wereld, maar dat doet hij door tot de wereld niet te spreken en hen in duisternis te laten, zoals op zoveel plaatsen staat. En aan de andere kant, hij schijnt met zijn licht in onze harten. Hij spreekt tot ons. Op wat voor wijze dan ook, maar hij spreekt tot ons. Hij zou ons in heel de waarheid leiden en niet onze intelligentie, maar zijn geest zou ons leiden in heel de schriften. Maar alleen om ons bekwaam te maken tot zijn dienst. Want heel de schrift is van God ingegeven, is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. 2 Timotheüs 3, vers 16, zuster. Ja. Begrijp je? Dat is waar het werkelijk om gaat. Wij kunnen dat niet nazoeken, maar God openbaart het ons. Wat wij zouden nazoeken is de schriften. Hij zou ons daarin leiden. Dus hij is het die het doet. En bij anderen wellicht is hij tegelijkertijd degene die voorkomt. Dat men, ondanks het onderzoek de schriften, dat men iets daarin zou vinden of zou ontdekken. Dat is ook wat er gebeurt. Hoewel men de Bijbel open doet, zorgt de Heer dat hij dicht blijft. Het enige echte verklaring voor de verschijnselen. Zeg maar. Want het is niet onze intelligentie, maar het is zijn geest die ons daarin leidt. Daarnaast had ik beloofd, dus dat doe ik nog even, ga ik naar 1 Korinthe 2. Waar in 1 Korinthe 1 de apostel Paulus den vloer aanveegt met de wijsheid deze wereld. Dat is 1 Korinthe 1, hij veegt de vloer aan met de wijsheid en met de wijzen deze eeuw. Want, zegt Paulus, de Heer had beloofd om de wijsheid deze wereld tot dwaasheid te maken, en dat heeft hij inmiddels gedaan. Dat is hoofdstuk 1, ongeveer vers 20, 21 en zo. Want de gedachte is dat de Korintiërs meenden dat hun leven binnen de gemeente ook onderworpen zou moeten zijn aan menselijke wijsheid, de menselijke beginselen. Paulus, dat is dwaasheid. Zo werkt het niet. Het is de Heer die de gemeente bestuurt of zoiets. Hè? En daarna zegt hij in hoofdstuk 2, vers 6... wij spreken wijsheid onder de volmaakte. Dat is wijsheid Gods namelijk. Wij spreken wijsheid onder de volwassenen. En hij zei, jullie zijn kleine kinderen. Dat is 3 vers 1. Maar wij spreken wijsheid onder de volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld, nog der oversten deze wereld, liet er niet worden. Maar wij spreken wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die verborgen wijsheid Gods, die verborgene dingen, weet je wel, die bedekt was, wijsheid Gods die bedekt was. Maar niettemin een wijsheid Gods die God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. En tevoren verordineren heeft altijd te maken met verheerlijken. Namelijk met tevoren verordineren tot zonen. Hetzelfde termen als uit Romeinen 8 en Efeze 1. En God heeft die wijsheid tevoren verordineerd tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. Een wijsheid die niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Want dat was ook niet de bedoeling, want anders zou het helemaal anders gegaan zijn. En hier wordt dus verklaard waarom het verborgen gehouden werd. Maar goed, daar heb ik nou geen tijd meer om op in te gaan. Dus ik ga meteen naar vers 9. Maar gelijk wel degelijk geschreven is in Jesaja 64... hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord. Kortom, hetgeen in het hart des mensen, in het denken van de mens, niet is opgeklommen. De mens kon het niet uitvinden. Dat is wat God bereid heeft voor degenen die hem liefhebben en dus dienen. Want dat is wat liefhebben is. En daarna meteen, vers 10... doch God heeft het ons geopenbaard. Hij heeft het verborgen voor de wereld. voor de oversten deze wereld, zelfs voor de vleeselijke gelovigen. Daar ging het over. Ja, ja. Maar heeft het, ja, staat het toch? We spreken wijsheid onder de volmaakte. Maar zegt hij in 3 vers 1, dat zijn jullie niet. God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Weliswaar ook door de schrift, maar die is ook door de geest voortgebracht. En met name gaat het dan om de nieuwtestamentische schriften uiteraard. God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Want de mens kan het niet onderzoeken of naspeuren, maar theoretisch gezegd, de geest Gods wel. En die heeft het ons geopenbaard. Niet de mens vindt het uit, God openbaart het. Dan wel de geest Gods openbaart het, want die zou ons in heel de waarheid leiden. En daarna vers 12. Doch wij hebben niet ontvangen de geest en daarmee het denken van de wereld. Maar wij hebben de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten. Waartoe hebben wij de geest ontvangen? Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Waaruit volgt dat alleen een Bijbel en het bestuderen van de Bijbel niet voldoende is om te weten wat God ons in Christus geschonken heeft. En dat mag ik rustig zeggen, want u en ik, wij weten toch dat er mensen zijn die zich dagelijks bezighouden, dikwijls beroepshalve, met de bestudering van de Bijbel, en absoluut geen idee hebben zelfs of er maar een God bestaat of niet. Laat staan dat hij ons wat geschonken heeft. Hoe komt dat? Niet omdat ze geen Bijbel hebben, omdat ze de geest niet hebben. En dus blijft de Bijbel dicht. Zo zit het gewoon. Nou ja, en andersom dus. Hè. Dus, we hebben die geest ontvangen opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En daarna, en nou zitten mijn 2 uur erop, maar daarna sla ik om naar Efeze 1. Volgens de statistiek, Efeze 1 bijvoorbeeld, waar de apostel bidt voor de Efeziërs, daarna trouwens ook in hoofdstuk 3. Efeze 1, waar Paulus zegt in vers 16, ik houd niet op voor u te danken, gedenkende u weer in mijn gebeden, opdat, dat is het doel van het gebed, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid en dus de oorsprong van heerlijkheid en dus aanstelling tot zonen, zoonschap. Opdat die u geven de geest der wijsheid. En waarom heet dat geest der wijsheid? Omdat het die geest is die ons gegeven wordt opdat wij zouden weten. Of omdat het de geest der waarheid is die ons in heel de waarheid zou leiden. Dus heet het geest der wijsheid. Opdat hij ons geeft de geest der wijsheid en der openbaring in, en dan prefereer ik de nieuwe vertaling, in kennis van hem. In zijn kennis. In kennis van hem. Want het gaat er immers om hem te kennen. Zoals de uitdrukking luidt in die andere brief, in Filippenzen namelijk. Maar dus geest, opdat wij die wijsheid zouden hebben. Wijsheid en kennis van hem. Ik kan niet missen, het volgende vers zegt vers 18. Namelijk verlichte ogen, want licht is immers waarheid en wijsheid. Verlichte ogen uw verstands. Ik vind het een leuke vertaling, maar hij is niet echt correct. De vertalers hebben gedacht, het moet over het verstand gaan. Dus wat er ook staat in de grondtekst, we vertalen met verstand. Het gaat immers om begrijpen, dat doe je met verstand. Maar daardoor ontgaat hen de prachtige stijlfiguur. Er staat namelijk, verlichte ogen uw harten. Niet omdat het verstand zetelt in het hart, maar omdat geloof zetelt in het hart. En als men niet gelooft, kan men nooit komen tot kennis of wijsheid en dus tot verstand. En dus gaat het om een verstandig hart of een onverstandig hart. Op andere plaats staat het, ik meen ook in Romeinen, hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Maar de betekenis is, hun ongelovig hart is verduisterd geworden. Men gelooft niet, dus men komt niet tot kennis. Als je niet gelooft wat de juffrouw in de eerste klas van de lagere school, dat was vroeger tenminste, vertelde, hoe heet het tegenwoordig, groep 3? Weet je veel. Nou ja, maar als je niet gelooft dat 1 en 1 2 is enzovoort, dan zul je nooit leren rekenen, zul je überhaupt nooit ergens inzicht in kunnen krijgen. Je moet dat gewoon geloven. Huh?
Kun je nog kunstenaar worden?
Kun je altijd nog kunstenaar worden, ja broer, ja dat is waar. Maar te vrezen valt dat je dan toch echt daarin ook niet zo ver komt hoor, eerlijk gezegd. Maar vooruit, hè. Nee, in tegenwoordig onderwijs ligt het anders, dus dat weet ik. Daar worden meteen discussiegroepen in het leven geroepen. En dan moeten die arme kinderen van 6 jaar overleggen waarom het eventueel misschien toch 2 is en misschien 3. Of waarom het misschien wel 1, 2 is, maar waarom men toch dat niet zo wenselijk acht enzovoorts. En dus is het Jantje Pietje, wat denk je er zelf van? Dat is het eigenlijk, hè? Nou ja, groep 3 nog niet, maar groep 4 wel, hoor. Laat maar zitten. Maar verlichte ogen nu harten dus. Want het begint met hart. Wat is het begin van wijsheid? Ja, ja, bij de les blijven. Hè? Het duurt al lang, zuster. Ja, maar begon. De vreze des Heren, geloof in God, onderwerping aan hem, is het begin der wijsheid. Spreuken 8, is het 8? Spreuken 8. Goed, dacht het. Waar ook staat, die mij vroeg zoeken, zegt de wijsheid, zullen mij vinden. Je moet er jong mee beginnen namelijk. Zolang je nog ontvankelijk bent van nature. Dat is het beste. Nou goed. Verlichte ogen uw harten, opdat gij moogt weten. Niet opdat God u geven een Bijbel, opdat gij moogt weten. Hoewel die er natuurlijk moet zijn. Maar er wordt vanuit gegaan dat men die heeft. En wat men dan nog nodig heeft, is inderdaad die geest Gods. Die zou ons in heel de waarheid leiden. En die doet dat heus niet buiten de Bijbel om. Al was maar omdat de Bijbel zelf ook het werk is van de geest Gods. Makkelijk genoeg. En dus zouden we zijn als de Bereërs. Het woord Gods aanhoren. Dat wil zeggen, het woord dat gepredikt wordt aanhoren. Daarna de schriften openen om te kijken of deze dingen al zo zijn. Dan word je edel, word je tot ridder geslagen. Ben je van adel, staat er. Echt maar. Dat is wat men zou doen. Opdat gij moogt weten, enzovoorts. En daarbij gaat het in bijzonder om het weten van de positie van Christus en daarmee de positie van de gemeente in Christus. Dat is de rest van dit hoofdstuk. En dan sla ik een bladzijde om, ben ik in Efeze 3. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader, enzovoorts. Vers 16... Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid. Want het heeft met ons, met heerlijkheid te maken die we van hem zouden ontvangen. Met onze toekomstige erfenis en loon. De Vader der heerlijkheid uit hoofdstuk 1, zoals we daar straks lazen.